Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Loïc van Impe is een kind van zijn generatie en de belichaming van de uitdrukking het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Soms zelfs in hoekjes waarvan je niet dacht dat er ooit zou komen. Wat ooit begon met een reeks kotvoetfilmpjes is ondertussen gegroeid naar ware BV-status. Zijn deelname aan de Taste 10 jaar geleden was zijn echte doorbraak bij het grote publiek. Hij won net niet en ook al herinnert niemand dat programma zich zoals bijvoorbeeld Idol, was het wel duidelijk dat de underdog ook meer te bieden heeft dan de winnaar. Je ziet dat bijvoorbeeld aan het feit dat hij al heel veel tv-programma's heeft kunnen maken en mogen deelnemen. Niet enkel hier bij ons in Vlaanderen, ook aan de andere zijde van de taalgrens. Net hetzelfde met zijn kookboeken. Hij was gastredacteur voor onder andere Libelle Lekker. Ging samenwerkingen aan met tal van merken, waarvan ik de samenwerking met Kwik eigenlijk best wel de coolste vond. Want wie heeft dat eigenlijk al voorgedaan, zijn eigen burger mogen maken voor zo'n keten. Vooral, deze kerel is geen kok van opleiding, hij is monteur en dat maakt het des te specialer voor mij. Loïc is niet meer weg te denken uit de culinaire wereld van ons kleine landje en daarom ben ik heel blij dat hij hier bij mij in de studio zit. Loïc, welkom. Voordat wij begonnen te praten, zei je van ja, ik ben altijd benieuwd naar jouw intro's. Ja. Vond je het een goeie? Want ja, de druk lag er toch een beetje op.
Ja, nu. Nee, ik was echt aan het denken, ja, welk informatie gaat je hebben, wat ga je allemaal zeggen? En ja, dat is eigenlijk wel cool om dat zo een keer te horen. Dat is zo een schone opbouw van niks naar iets. Waarvoor dank.
Het is ook een beetje jouw carrière, als het ware, ja. van niets naar iets. Jij hebt ergens wel roots in de culinaire wereld via jouw ouders.
Ja.
Maar zij hebben jou een beetje weggeduwd daaruit. Van,
ga dat is nog een understatement.
Gaan we iets anders gaan doen?
Klopt.
maar toch, ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ja.
Kijk waar dat we staan. Dat begin, jij zag hoe dat zij dat allemaal deden. Je bent opgegroeid met lekker eten, neem ik aan. Was jij dan van kleins af al in potten aan het roeren en mee aan het kijken aan de stoof van wat dat er allemaal had gebeuren was?
Ja, letterlijk. Hè. Dat is vaak de... Dat is de vraag die ik het meeste krijg. Zo, ja, heb jij hotelschool gedaan? Nee, ik heb geen 3, 4 of 5 jaar op de hotelschool gezeten. Maar ik heb wel 22 jaar in een professionele keuken rondgelopen. Ik heb geen diploma, maar ik heb wel, moet ik dat zeggen, het echte werk in de keuken gezien. Hè. Ik neem aan dat... Ik heb nooit op hotelschool gezeten, dus ik kan dat ook niet zeggen. Maar dat is een heel andere omgeving dan een professionele keuken waar dat er echt geproduceerd wordt. Ik neem aan dat jij dat ook kunt beamen. Heb je hotelschool gedaan?
Nee.
Nee, voilà, kijk. Maar jij werkt wel in een zeer, zeer... een van de beste keukens van het moment nu. Ja, dat is gewoon totaal anders dan dat je elke dag naar schooltje komt en je kookt een bekken en dan gaat het terug weg. Ja, daar is dat van 's morgens tot 's nachts. Ik heb niet anders geweten dan mijn moeder achter de potten bezig was, haar oven open, altijd brandwondes op haar armen.
Grappig, want hier weer eentje van de week.
Ja, exact daar. Ik heb ook heel veel, maar bij mij, ik heb nu een kleurlijn, dankzij mijn vakantie. Maar er zijn er keiveel en dat blijft maar komen. En dat is ook, denk ik, de quote dat mij het meest is bijgebleven van mijn mama. Als je verbrandt, als je snijdt, als iets gebeurt. Zij is altijd, c'est le métier qui rentre. Hè, dat is de job die in u komt. Het is door het te doen dat je het kunt. En ik denk dat ik zoals dat je in uw intro zei, een beetje belichaming ben van hoe dat je de dag van vandaag kunt leren koken. Het is gewoon door het te doen. Je ziet ook dat er een heel nieuwe generatie opkomt van toptalenten die gewoon thuis, uit boeken, uit research van internet, van kookprogramma's, heeft kunnen leren, reizen, stages te gaan doen. En dat eigenlijk zo een soort van een nieuwe manier is om kok te worden of alleszins mee te bezig te zijn.
Ik vind dat mooi dat je dat zegt via internet, want jij geeft dat ook altijd heel veel credits, het internet. Mm-hmm. Omdat je zegt altijd van ja, ik heb quasi elke kookvideo op YouTube ooit bekeken.
Ja.
Daarmee bedoel ik ook, ja, je bent een kind van jouw generatie. Dat is iets wat de mensen voor ons, dat bestond niet.
Nee.
Die hadden geen toegang tot zo'n ongelooflijke database. Ja, jij haalt daar jouw inspiratie uit elke dag opnieuw, neem ik aan.
Ja, nog altijd, ja. En het is ook dankzij, zoals je zegt, de mensen dat vroeger niet hadden, hè, de generatie voor internet of zelfs voor tv. Ja, het zijn wel die mensen dat ervoor hebben gezorgd dat er nu allemaal is. Dus dankzij die mensen kunnen wij of de volgende generatie zich nog sneller en beter gaan verdiepen in eten. En ja, dat kunnen we alleen maar toejuichen, omdat we leven in een zeer gepolariseerde samenleving, ook op ja, eetcultuur en eetvlak. Ik denk dat de kloof groter wordt tussen de mensen die wel veel over eten weten en de mensen die niks over eten weten, veel groter wordt. Terwijl dat vroeger, heb ik het gevoel, dat iedereen wel wat over eten wist en bekken eten kon maken. Maar nu wordt dat des te groter. Of je bent bijna een expert in kombucha en fermentaties, of je weet nog niet eens hoe dat de prei eruit ziet. Dus dat is zo, dat is heel grappig om te zien, maar dat gaat mee met de polarisatie van de samenleving. En dat vind ik heel interessant. En ik probeer daar wel zo de... dat klinkt zo ijdel, dat is geen missie of zo. Ik doe dat gewoon graag. Maar ik probeer zo te laten zien dat, ja, dat eigenlijk allemaal niet zo moeilijk is en dat dat helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Dat je jezelf supersnel kunt documenteren en toffe dingen kunt leren door gewoon ja, YouTube open te smijten, Instagram, ja, TikTok consumeer ik zelf niet. Maar ik zit hier voor een ongelooflijke boekenkast vol met kookboeken. Het is niet moeilijk om goede informatie te vinden de dag van vandaag.
Ja, ik vind dat wel grappig dat je zegt, TikTok consumeer ik niet. Je ziet dat ook aan uw cijfers. Heel veel op Facebook, heel veel op Instagram, heel veel op YouTube. En dan die TikTok mengelt daar wat achteraan. Zo.
Ja, dat is eigenlijk een beetje de paradox ook. Ik ben begonnen op social media en nu haat is zo. Ik ga haat heel veel gebruiken, dat is een woord dat ik te veel gebruik. Dus dat moet ik afleren. Maar ja, ik ben niet meer zo voor social media. Ik voel dat ik mezelf moet forceren om te posten op social media. Terwijl dat ja, de basis was van wat ik nu doe. En dan denk ik, ja, als het zo van te moeten is, dan heb ik er precies geen goesting in. Ofzo. Dus ik ben nu met ze proberen aan het opladen met mijn nieuwe projecten om het hopelijk terug organisch te laten gebeuren. Maar daarom ben ik wat afwezig de laatste tijd op socials.
Maar ik denk, aan zich is dat natuurlijk ook een beetje evolutie. Je begint ergens, maar als je daaruit groeit, dan moet je niet proberen om die te kleine schoenen aan te blijven trekken.
Nee, misschien, maar ja, je moet ook realistisch genoeg zijn. Dat is een deel van mijn job, hè. Dus ik ben nu pakt 5-6 jaar bezig op het scherm dan. Mijn hart ligt nog altijd achter het scherm en het maken van dingen. En dat is niet zozeer om veel op dat scherm te zijn, maar dat is nu gewoon ja, te verbonden met wat ik nu doe.
Mm.
Als ik zeg van ja, oh, ik wil helemaal geen social media meer doen, ja, waarom zouden mensen of merken nog met mij willen samenwerken?
Mm.
Dus dat is wel, dat is zo'n beetje het utopisch denken van ja, ik doe alleen maar waar ik hoestingen heb. Ja, oké, goed. Maar op een bepaald moment moet je ook dingen doen om dat te kunnen onderhouden, anders gaat dat niet. Dus voilà, dat is zo'n beetje de impasse waar ik in ben.
Dat is altijd die balans. Hè. Ja. Dat is een discussie dat ook heel regelmatig gebeurt hier over deze podcast. Van,
mm-hmm.
Ik kies er op dit moment heel bewust voor om geen advertenties in die podcast te steken, want ik vind dat zelf ongelooflijk irritant als ik naar podcast luister.
Ja.
Maar dat betekent ook dat er niks binnenkomt en dat geeft mij enorm veel vrijheid om te doen wat ik wil. Aan de andere kant, het kost ook allemaal geld.
Ja, ja absoluut.
Het materiaal die hier staat, wat het er daar juist over? Ja,
dat
komt niet uit de lucht vallen. Nee, dat kost ook altijd een hap. Maar zolang dat ik het leuk vind om te doen, blijf ik het doen. En net als jij had ik ook zoiets van ja, sociale media. Ik heb eigenlijk geen tijd en geen zin om me daarmee bezig te houden. Maar ik heb me er wel op gefocust om dat nu een stuk mee te nemen. Want die sociale media, dat is wat je begonnen bent, die quadfood-filmpjes, dat was eigenlijk, toen je nog studeerde, als ik me niet vergis, daar kon je wel die twee dingen samenbrengen. Hè. Zo de opleiding om die filmpjes te maken, enerzijds, mm-hmm. anderzijds, die liefde voor dat eten.
Ja.
En daar begon die bal al een beetje te rollen, toch?
Ja, Kleine opmerking daarover. Ik was toen wel al aan het werk, dus al afgestudeerd.
Maar... Ik dacht dat je net nog aan het studeren was op dat moment.
Ik denk dat idee speelde wel al een beetje. Maar de effectieve eerste realisatie, laten we zeggen, was ik effectief wel aan het werk. Maar het is dus zo begonnen dat... Dus ik was op Triets, filmschool, en een van mijn beste maten waar ik muziek mee speelde, die studeerde camera en ik deed montage. En ja, wat doe je om een beetje te oefenen? Je maakt een hele brakke videoclip voor een band, je maakt nog een andere brakke videoclip voor een andere band, je maakt een aftermovie voor een festivalletje. En op den duur hadden we zoiets van, we willen ook een keer iets anders doen. Sascha had een kot in Brussel. Ik studeer in Brussel, hij ook. Hij is ook van de zee trouwens, dus hij kwam altijd daar. En we hebben veel tijd op zijn kot gespendeerd, veel gegamed, veel pintjes gedronken, et cetera, et cetera.
De student life.
Ik pendel elke dag, want ik woon niet ver van Brussel, dus heel tof. En toen kwam ineens op het idee, ik weet niet hoe dat is gekomen, van misschien moeten we bij u iets op kot filmen. En ik maakte al sowieso eten op kot als ik bij hem was of overkwamen nog vrienden, maakte ik vaak eten. Ik heb ook altijd in brasserieën gewerkt, et cetera, et cetera. En toen zeiden we, misschien moeten we dat eens filmen. En hebben we letterlijk een kameraad gebeld, een werflamp gevraagd. Dus jij hebt hier echt nog goede belichting. We hebben gewoon een werflamp op de grond gezet. Met zo, de eerste digitale camera van Canon dat hem had. Omdat hij net had geïnvesteerd in een camera. We hadden geen geluidopname, niks. En gewoon zo filmpjes proberen te maken.
Klik, record, let's go.
En we zien wel. En ik monteer dat dan. Dat is nooit uitgegeven. Ik heb die filmpjes ook nog altijd ergens op mijn harde schijven. Maar we hebben die nooit... nooit uitgegeven. En dan heeft dat, denk ik, een jaar, anderhalf jaar zo wat aangesleept. En we zeiden, we moeten dan een keer terugwerk van maken. Typisch zo, we zouden dat moeten doen. Dan komt er helemaal niks van. Toen begon ik te werken, was ik monteur van Sophie Dumont. Heb ik lang voor de keuken van Sophie gewerkt. Super veel bijgeleerd over hoe dat je die taal spreekt van een recept te brengen tot een audiovisueel eindresultaat. En in de maand mei, juni, deze periode... stopt het tv-seizoen en dan is er eigenlijk te veel tijd. Wat gebeurt dan in productiehuizen? De servers worden opgekuist, de rushes worden verwijderd, bla bla bla. Allemaal zo van die heel technische zever, wat ik heel tof vind. En toen zei een van mijn bazen van, wil jij ook niet een keer iets doen van kookfilmpjes, social media, dat was zo aan het opkomen, zo Facebook en wat is het allemaal. Ik zei, is goed, hè. Ik heb een idee met een maat. Maar hij studeert nog. Maar doe maar. Dus we hebben dat super low budget gemaakt. En die eerste reeks heet Blokfood. 15 recepten voor tijdens die blok. Van de maand mei tot juni. We hebben dat op 3 dagen gefilmd. 5 recepten per dag. En wat voor mij heel belangrijk was, was dat in Frans en in Nederlands zou zijn. En voilà, we hebben dat gewoon gedaan. We hebben dat gefilmd met de camera's van het werk. Echt chanske. Dus dat materiaal was eigenlijk geen kost. Ik kon daar een beetje op monteren tijdens mijn werk, dus dat kostte ook niet veel. En dan heb ik dat gewoon gepost. En letterlijk, ik stuurde Sascha, dat is het eerste filmpje. Ah, tof, leuk. We moeten dan een naam geven. Loïc, dat is mijn naam. En, eten, Frans-Nederlands. Loïc manger, Loïc eten, food. Ja. En zo is dat gekomen. En dan hebben we dat er ineens op gepost. En dat was zo, alles met food erachter, was zo wat basisidee. Dus blokfood, Loïc food, kotfood, festifood, allemaal van die kleine dingen met food achter. En ineens was dat aan het gaan. En heb ik nog een reeks gemaakt, dat was dan kotfood. Dat zijn er uiteindelijk meer dan 100 geworden. En voilà.
Die bal werd een sneeuwbal en dat is dan een lawine geworden.
Ja, een lawine niet, maar het heeft mij wel werk gegeven.
Lawine in zekere zin. Je bent niet meer weg te denken. Je kunt nog misschien wegspringen voor een sneeuwbal, maar voor de lawine, dat springt er niet te weg. Hè.
Nee, maar soms stopt de lawine, hè. Dus we zullen zien waar het stopt.
Over dat einde gaan we niet babbelen.
Nee.
Ik vind dat wel straf, want we zijn een klein landje. We hebben 3 officiële talen.
Ja.
Dat maakt het soms heel moeilijk voor mensen om vlot die taalgrens te passeren. Sophie heeft dat wel geprobeerd. Die zei ook van dat pakt niet zo goed, ook al ben ik perfect tweetalig. Bij jou is dat wel een saus die vrij goed gepakt heeft aan beide zijden van de taalgrens.
Ja.
Je bent redelijk uniek daarin, zou ik wel durven zeggen. Zie je dat ook zo?
Ja, uniek. Ik denk dat we een stervend ras zijn, zo de echte tweetaligen, die zich ook echt tweetalig voelen. Ik merk wel dat de saus meer pakt aan de Franstalige kant. Dus ik heb nu de dag van vandaag voor 80% werk in Wallonië. En ja, slechts enkele programma's in Vlaanderen. Niet al te veel, eigenlijk. Wat ook goed is, want ik zou niet weten hoe ik dat vandaag de dag nog zou combineren. Echt niet.
Ja, maar ik ga ook eerlijk zijn. Je zegt zo, ik heb maar enkele programma's. Er zijn nog altijd meer mensen zonder programma.
Ja. Nee, dat snap ik. Ja, nee, maar als je ziet... Allee, wat ik in het begin deed voor VTM en RTL, dat was een dagelijkse show. Zowel in het Frans als het Nederlands. Met nog reportages op VTM. Ik zou niet weten hoe ik dat gebolwerkt zou krijgen nu. Ik schrijf ook al mijn recepten zelf. Ik sta er ook op. Ik ben een beetje een perfectionistische freak die van alles op de hoogte wil zijn. Dus dat is een beetje een probleem ook. En als je dat niet uit handen kunt geven, dan loopt je gewoon tegen de muur. En is het een kwestie van tijd dat je naar de burn-out gaat.
Maar ik dacht altijd dat een tv-programma gemaakt wordt met een team, met een redactie.
Zeker.
Je kunt dan toch een aantal dingen uit handen geven.
Ja, niet veel.
Dat lukt echt niet voor u.
Moeilijk, ja. Ik ga dat nooit vergeten. De allereerste aflevering die ooit op antenne is gegaan. Dat heb ik ergens nog nooit verteld. Maar de allereerste aflevering die ooit op antenne gegaan is van het programma Zot van Koken en Food Cuisine in Wallonië. Ik kreeg die eerste visite te zien. Voor mij was dat superbelangrijk. Dat is de eerste impressie van wat dat je doet. En dat is een kans dat je moet grijpen. Bla, bla, bla. En ik kreeg die montage te zien. Maar je moet ook weten, mijn achtergrond als monteur, ik heb dat format 300-400 keer met Sophie gedaan. Dus ik weet exact hoe dat ik dat wil, hoe dat het er goed uitziet. Ik zie dat, ik zeg, nee, dat kan niet. Dit gaat niet op antenne. Morgen is het uitzending. Hè? Ik zeg, nee, dit gaat niet op antenne. Ja, nee, het zal moeten, want het is al bij de zender. Ik zeg, dit gaat niet op antenne. Echt zo een beetje de smerige diva.
Dus dan had iemand anders die montage gedaan dan?
Ja, dus je kunt niet en recepten schrijven en de opnames doen en zelf monteren. Dat bestaat niet. Er zijn sommige YouTubers dat doen, maar aan dat volume, 10 afleveringen per week, niet. Dat gaat niet. Mm-hmm. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn auto gepakt, ik ben naar het productiehuis gereden om 10 uur 's avonds en ik heb nog gemonteerd tot 2 uur 's nachts. Maar echt zo debiele aanpassingen in mijn hoofd, wat super belangrijk waren. 2 uur, 3 uur 's nachts was ik klaar. Ik stuurde dat naar iedereen van heel het team. En iedereen zegt zo, ja, daar is eigenlijk niet veel verschil op. We zien niet veel. Ik zo, wauw, hoezo kun je niet veel verschil zien? Die frame en zo. Maar dat ging echt over 3 frames links, 3 frames rechts. 1,5 seconde muziek lang. Echt zo debiele dingen waar de kijker niks aan heeft. En toen ben ik door mijn team op mijn plaats gezet geweest. En door mijn eigen, omdat ik dacht, oké, montage zal het eerste zijn dat je zult moeten loslaten. Omdat je kunt niet, zo'n productie niet dragen op de lange termijn. Dus wij maakten toen 200-300 afleveringen op een jaar. Je kunt niet alles meevolgen. Dat gaat niet. En daar heb ik echt wel geleerd van. Tegen de lamp gelopen en gezegd van oké, dit moet ik afstaan. En nu probeer ik ook zo groot mogelijk een afstand te houden van die montage. En die mensen hun werk te laten doen. Ieder zijn functie in een productie, zoals in een keuken.
Ik ging net zeggen, dat is ook net als in een keuken. Ja. Ik bedoel, de chef heeft de eindverantwoordelijkheid.
Ja.
Maar de chef kan niet en alle mise en place doen voor alle secties.
Nee.
En zowel de koude voorgerechten bereiden, terwijl dat er een stek in de pan... Dat lukt goed.
Nee,
sommige restaurants die heel klein zijn, laten we zeggen 10 couverts, dat kan dan nu nog. Maar het volume dat wij doen bijvoorbeeld, zou dat absurd zijn. En dan moet je echt gaan opsplitsen.
Dat is moeilijk. Dat is niet gemakkelijk. Ja.
Ik vind het ook wel grappig dat je zegt van ja, het gaat over 3 frames links, 3 frames rechts. Dat zijn zo die hele kleine dingen waar dat, de nerds een beetje op zouden kunnen letten.
Mm-hmm.
Maar dat is een beetje zoals in de audiowereld ook. Er zijn heel veel mensen die denken van aan een podcast en dat kost zoveel geld om te starten en een microfoon van 100 euro of 500 euro. Want al die andere YouTubers en podcasters gebruiken dat. Ja, nee. Ik ken hier micro's, 3 micro's voor 50 euro.
Ja, maar dat zijn wel... ik dacht dat SM58's waren.
Nee, dat zijn Behringer.
Behringer, het goede Behringer merk.
Ja,
Een beetje reclame voor Beringen.
€3 voor, of 3 microfoons voor €50, maar dat is goed genoeg. En niemand hoort dat verschil op een drukke tram met die AirPods in.
Ja, dat is
dus,
waar.
Dus soms moet je dat inderdaad kunnen zo... Ah ja, oké, maar... Perfect is the enemy of good. En dat is soms moeilijk, hè.
Perfect is the enemy of good. Die jaar komt wel. Perfect is the enemy of good.
Dat ken ik niet. Ja, allee, je kunt blijven doorgaan soms op die details.
Dat ja, en je verliest je eigen. Dat zijn zo die marginal gains. Hè. Je gaat heel snel naar 95% en dan die laatste 5%. Ja, daar steekt je misschien evenveel tijd in als de weg naar die 95%.
Dus ja. Goed, dat montage, dat hij al direct beseft van...
dat moest okay, weg.
Afblijven. Ja, ja. Afblijven.
En de rest, ja... ja, die recepten, ik kan nog niet uit handen houden. Allee, soms... Er zijn weken dat we gewoon te veel werk hebben. Maar we zijn een heel klein team. Hè. Ik denk dat we het kleinste producerende ploegje zijn van heel België bij uitbreiding.
Dat zijn wel zo 3-4 man of zo.
Op set zijn we met 2 cameramannen. We hebben geen klankman. Mijn manager en ik. En mijn manager, zij doet en de regie en eindredactie en klankopvolgen en... ja, mijn management.
Dus verschillende hoedjes.
Ja, ja. Die heeft 17 verschillende petten, denk ik. Dat is ongelooflijk. De strafste madame ter wereld. Ook tweetalig. Doet al mijn opvolging voor de twee landsdelen. We doen eigenlijk alles met twee. Hè. We zijn echt een tandem. En opzet loopt er dan nog de twee cameramannen natuurlijk. En dan is er nog mijn culinaire collega, Den Bjorn. Ja, de sous-chef, laten we maar zeggen, maar eerder de werker. Echt, dat is en de plongeur, en de gast die de nieuwe ingrediënten klaarzet, en de gast die de aankopen gaat doen. Dus ja. Dat is echt de drive, de motor van heel het culinaire. Zonder hem onmogelijk om die productie...
Ik kan me wel voorstellen, als je een aantal afleveringen op een dag staat klaar te maken,
ja.
Dat het ook voor jou moeilijk wordt om alle ingrediënten te gaan preppen en te gaan halen en noem maar op.
Ja, dat
dus
kan.
Dat je ook daarop kan leunen van, oké, okay, ja. Terwijl ik mijn recept hier nog aan het optimaliseren ben, is hij tenminste de juiste ingrediënten gaan halen en...
ja, hij is ook een kok, snap je? Hij weet... als er iets is dat ik schrijf, bijvoorbeeld... Ja, wij nemen ook heel gedecaleerd op. Hè. Dus als wij een recept voor april moeten uitzenden, waar dat we voor de zender graag de eerste asperges tegen het einde van april al doorgeven, ja, dan draaien we dat mid-februari. Dus dat is zo heel moeilijk om te sourcen. En Bjorn weet heel goed... Ja, oké, op dat moment moet ik bij die leverancier gaan zoeken of kan ik bij de Klaasens of zo een keer gaan horen voor iets geïmporteerd dat nog deftig eruit ziet. Maar je kunt in een groot warenhuis niet zomaar een asperge gaan halen mid-februari. Allee, dat gaat niet.
Nee,
dus dat is heel belangrijk dat je zo iemand hebt waarop dat je kunt steunen. Ik doe mij ook al mijn evenementen. We staan nu terug op Rockwerkster binnen 3 weken. Waar dat we 6.000 maneten gaan geven. We doen al die prepping met 2 en nog 2. Allee, we zijn met 4 man daarvoor. Maar dat is de max. Dat is echt gewoon... nog eens goed door hard werken en zonder iemand als Bjorn in de ploeg zou dat niet gaan.
Mm. Ja. Ja, dat is... je moet daarop kunnen steunen. Je moet eigenlijk blindelings kunnen achterovervallen en weten dat hem vangt.
Ja, sowieso. Als dat niet, als ik zo iemand niet heb, of gelijk Ditte, die... Ja, zij doet dan al het inhoudelijke en praktische. Ja... Dan doe ik misschien een fractie van wat ik nu allemaal doe. En nog heb ik het gevoel dat ik niet genoeg doe.
Dat is iets, dat team wat je nu hebt. Ik had de indruk dat een team is die al even meedraait.
Ja.
Is dat onderweg opgepikt? Of is dat echt toevallig van een begin samengekomen en dat klikte? Of hoe ben je daar eigenlijk tot gegroeid? Want in het begin was dat die eerste blockfood en cotfood was hier, doe maar iets.
Ja.
Je zou dat goed doen.
Mm-hmm.
Maar dan is dat wel gaan rollen naar iets serieus.
Ja, klopt. Dus de omkadering waar ik oorspronkelijk zat, was een productiehuis waar dat we voornamelijk voor alle VTM-zenders werkten. Die bazen zijn dan daar weggegaan en hebben hun eigen productiehuis gestart. En daar ben ik eigenlijk mee... Van begin eigenlijk. Ik was de vierde of vijfde werknemer daar. We hebben letterlijk een productiehuis gestart op plooitafels met een laptopje. We hadden nog geen bureaus, niks. Dus superleuk, echt zo'n start-up gevoel. En ik zit nog altijd nu in dat productiehuis, dus ik ken die mensen heel goed. Ik vertrouw die ook blindelings, zij mij. Zij geven mij ook heel veel vrijheid. En ja, bijna vijf jaar geleden ondertussen. Het is al 5 jaar dat ik die zever doe. Ja, 5 jaar geleden hebben ze mij eigenlijk toen aangereikt van verschillende profielen die ja, eindredactie op dat programma zouden doen. En dat is Ditte van de Velde. Zij doet nog altijd... Ze is oorspronkelijk gewoon aangenomen als eindredactrice voor het programma Zot van Kook en Food Cuisine. Maar dat is dan ja, geëvolueerd tot echt een één-op-één approach, waarbij dat ze stilkens aan ook de samenwerkingen deed, de aanvragen voor evenementen, strategische meetings, nieuwe programma's bedenken, deelnames aan andere programma's. En dat is zo meer en meer naar elkaar gegroeid. En Bjorn dan als voorbeeld, die daarvoor onder andere voor Sophie ook heeft gewerkt, voor Sandra Beccari ook heeft gewerkt, ja, die is ondertussen ook zo wat mee in de catering-tv-scene gegaan. En ja, ik kom nu net terug van Chicago, eergisteren, met Bjorn en Ditte. Dus we werken heel het jaar door samen en we zijn nu nog 10 dagen samen op congé geweest. Om maar te zeggen, ja, dat zijn echt heel belangrijke mensen in mijn leven die... Waarmee ik ben beginnen werken, maar ja, dat overstijgt dan nu, snap je?
Ja, natuurlijk.
Als ik om 2 uur 's nachts ergens op café zat ben, is de Bjorn of Ditte een van de eerste waar ik mijn zatte kop naartoe stuur op WhatsApp. Zo dat. Dus dat is wel heel fijn. Ja.
Dat is ook wel heel duidelijk dat de som meer is, of het resultaat is meer dan de som van de delen, hè, bij jullie. Mm-hmm. Oké, jij zet dan misschien wel het gezicht.
Ja.
Jij bent wel de mens die iedereen kent. Maar het is duidelijk dat het niveau wat dat je brengt, zou je alleen niet kunnen.
En tot op een bepaald punt,
los,
hè?
Los zouden zij dat misschien ook niet tot op dit niveau kunnen drijven.
Ja, niveau. Ik vind dat zo moeilijk om te zeggen, want er zijn nu, denk ik, het mooiste voorbeeld van de laatste paar jaar zijn Everett Schropp en Arno, die waanzinnig goede kwaliteit kunnen brengen. Super authentiek. Voor mij zijn dat nu op dit moment. En Milan, die...
Wij zien Milan niet vaak, ja. Maar Milan is een cruciaal deel van hun succes.
Als niet het belangrijkste.
Dus ja, dat bedoel ik dan. Er is iemand die het gezicht is, maar moest Rob dat allemaal alleen willen doen, denk ik niet dat dat even goed zou zijn als die samenwerking dat er nu bestaat.
Tuurlijk, en hij zegt dat ook.
Dat is ook mijn gevoel bij jou. Hetgeen wat hij maakt... Je kunt dat, er zijn heel veel YouTubers die dingen alleen maken en dat is allemaal tof.
Mm-hmm.
Maar er is een bepaald volume en een bepaald niveau die vereist wordt. Als je op televisie komt, dan voor YouTube kun je nog eens iets verkloten. En ja, oké, ça va. Maar voor televisie, als je 5 afleveringen op 1 dag moet inblikken, kunnen we maken dat het allemaal in orde is en dat trap gaat, want time is money. Dus dan moet je wel kunnen leunen op die...
Ja, exact. We gaan weer de vergelijking maken naar restaurants, omdat dat, ja, we zijn hier toch over een podcast dat over eten gaat. Je kunt een restaurant zijn dat het allerbeste gerecht maakt van de wereld en je hebt een bouillon getrokken van 25 uur en infusie en fermentaties en dingen. Als je daar 1 gerecht van moet doorgeven, ça va, geen probleem. Dat zal waarschijnlijk het beste zijn dat je ooit hebt gegeten. Maar doet dat maal 120 couverts, met nog 3 voorgerechten voor, wat hapjes, de miniardise bij de koffie, dit en dat. En dat ook nog eens 52 weken aan een stuk, 5 tot 6 dagen de week. Dan wens ik je heel veel succes. Dus het is een heel moeilijke lijn van waar ligt de kwaliteit en het volume op dezelfde lijn.
En niet alleen dat, maar stel dat jij dat gerecht perfect krijgt, maar je hebt niemand om het gerecht van de keuken tot aan tafel te brengen op een goede manier,
ja,
dat de klant zich gewenst voelt, dat de klant zich goed voelt, dan heb je ook een probleem.
Absoluut.
Want dan gaat die klant dat ook niet meer het beste gerecht ter wereld vinden, want die gaat al geambeteerd zijn dat het niet goed gebracht is aan tafel. Dus daar... Er zijn zoveel variabelen, en ik denk dat dat bij die televisieprogramma's, hetgeen dat jij maakt, ook zoveel variabelen zijn, om dat er te doen uitspringen. Want ik heb altijd het gevoel, er zijn er heel veel geroepen om dingen te maken, en er zijn er heel veel die staan kijken naar jouw programma, naar programma's van Jan, naar andere tv-koks, en die staan te roepen van, oh, en ik kan dat beter. Maar je ziet ze nooit, want ze kunnen het niet beter, omdat ze geen goed team rond zich hebben.
Ja, waarschijnlijk kunnen ze het wel beter... aan zich, maar het is ook het volhouden in tijd en het repetitief opnieuw doen. En oké, tuurlijk weet ik dat ik superveel gerechten upfuck en dat dat er niet uitziet. Het is wel vaak lekker, soms ook niet te vreten, maar dat is een kleine anekdote. Maar ja, so be it. Nou, ik moet verder, snap je? Ik heb er nog 50 die op staan te wachten om opgenomen te worden. Dus ik kan niet blijven stilstaan. Oh nee, het is niet gelukt. Ik ga dat opnieuw doen. Daar is geen tijd voor. Mm-hmm. We moeten blijven produceren. En dat is een andere métier gewoon. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die meer gemaakt zijn in het perfect afmaken van iets en het tot in de puntjes opnieuw en repetitief hetzelfde ding doen. Japanners, dat zijn daar de beste voorbeelden van. Maar ja, ik moet vooruit, want elke dag moet er een nieuwe aflevering zijn en ik moet maar zien dat ik een nieuw gerecht heb en dat het er keurig en deftig uitziet. Maar ik kan niet op alle fronten 100% scoren. Ik kan dat ook niet. Ik ben niet de allerbeste kok, ik heb niet de allerbeste technieken, ik heb niet de ervaring.
Dus dat helpt natuurlijk hoe meer dat je kookt en hoe meer dingen dat je doet, ja, hoe meer ervaring dat je in je vingers krijgt.
Ja, absoluut.
Bedoel, dat is de reden waarom dat ik deze carrière switch gemaakt heb. Ik kom uit een andere sector, ik wou kok worden. Ja, je kunt dat niet door niet te doen. Je moet in die keuken staan, je moet je verbranden aan die oven, ja, je moet je snijden, soms op de meest achterlijke manieren.
Meestal een zo patatemes.
Like dat Anthony Bourdain zei, als je in je duim snijdt met een mes, dan hetgeen die het meeste zeer doet, is gewoon het besef dat je gesneden hebt gelijk een debiel.
Ja, nee, dat is...
niet dat
ik toch niet daarop.
Oh, ja. Fuck.
Ik heb zo'n hele goeie... Ik werkte in een brasserie en we moesten... Dat, basic shit, hè, maar zo... Ik moest komkommer snijden. En ja, je kunt dat snel met mes doen, maar met snijmachine gaat dat het allerbeste. Dan pak je er zo 4 tegelijk, rekkerke rond en gas geven. En ja, klassiek, hè, babbelen, babbelen, babbelen. En dan echt gewoon tjing, een heel stuk van de vinger. Kijk, grappig. Ik heb straks een meeting met Marcelo en hij belt mij, maar hij zal even moeten... Dat is wel cool. Ik ga nu Marcelo echt gewoon afzetten. En gewoon ja, een heel stuk van mijn vinger weg. En ik dacht, tju. En het eerste wat je aan denkt, ik ga de service niet kunnen doen, er is bloed in die komkommers. En zo, daarna kijk naar die vinger. Ah ja, fuck. Maar zoals gezegd, de dommigheid van u te snijden aan de snijmachine, in plaats van gewoon een mes te pakken en rustig je komkommers te snijden.
Maar ja, ook iedereen... Meer tijd kwijt. Ik denk dat ik nog geen enkele kok tegengekomen ben die zich niet aan zo'n snijmachine gesneden heeft. Iedereen heeft dat tegengekomen.
Of deze, mandoline. Hier. Handpalm.
Ah. Zo net onderaan de handpalm. Ah.
Ja, ja, die is vies.
Herkenbaar.
Of de oester. De oester door... Blijf mijn mama gehad. Met kerstmis. Een keer oester. Die moest keiwel oesters open doen voor met de feesten. En is een keer ja, door haar... hoe zeg je dat? Ja, tussen uw duim en uw wijsvinger. En zo, dat velletje zo. Ja. Daardoor volledig ontstoken.
Die tuurlijk. Echt, vol dat is ook het leuke aan oesters en... Of
en schaaldieren in het algemeen.
Of andere schaaldieren. Dat ontsteekt meestal daarna.
Ja, en dat is vrij nice, die stuff. Daar komt vuile prut uit. Ja, maar dus, voilà. Moet je meemaken.
Ja, voilà. Je kunt niet koken zonder... je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. En dat is wel het beste voorbeeld, denk ik. Elke kok komt zoiets tegen. Of dat nu professioneel is, die komen het meer tegen. Maar ook thuis komt er zoiets tegen. En dan is het inderdaad gewoon... Sommige mensen die denken van, ja, ik kan niet koken, ik stop ermee. Maar deal with it, dan ga vooruit, hè.
Ja, absoluut.
Zo, als je fouten maakt, ik denk dat dat ook wel het leuk is, denk ik... Van het soort programma's wat dat jij maakt, ja, als je een fout maakt, dan ja, je doet het gewoon opnieuw. Hè.
Ja, zeker. En dat is voor mij de allergrootste leerschool. Alle gerechten, niet allemaal, maar het grootste deel, 90% van de gerechten die ik maak, zijn voor het eerst op tv. Ik heb die nooit op voorhand geoefend, want daar is geen tijd voor. Heel soms, als ik echt zo specifiek deeg of zo moet testen, dan check ik dat wel eens. Maar meestal is dat gewoon ja, researchen, lezen, hopen op het beste en zien hoe dat uitdraait.
En gelukkig heb je een rugschakje vol met ervaring ondertussen.
En een Bjorn in de bijkeuken die kan inspringen. Ja, ja. Dat is echt vaak. Bjorn, check die krumbeldeeg, hoe dat reageert in de oven. Dan maakt hij dat zo 2 uur op voorhand om te zien. Ja. Ja, oké, 150 graden, 45 minuten, het zal niet waar zijn. Het zal 2 uur zijn, bij wijze van spreken.
Ja, ja, dat... Want dat is natuurlijk de magie van televisie. Mm-hmm. Je steekt iets in die oven, gaat dat er weer uit, dat is klaar.
Hey, top, hè.
Maar in het echt, daar kan nog wel wat mislopen.
Absoluut.
Dus dan is dat de mens die dat corrigeert als het dreigt mis te lopen.
Ja, vaak weet hij er ook niet veel van. We doen het maar wat. Dan zegt hij, oh, dat weet ik niet. En dan proberen we dat en zien we dat. Soms doen we echt laatste minuut aanpassingen.
Het voordeel van een oven is dat wat tijd vraagt. Dus je ziet als het verkeerd aan het lopen is.
Ja, absoluut.
En dan kun je zeggen van oké, we gaan hier temperatuur terugschroeven of we gaan iets rapper eruit halen.
Het is vaak de andere kant. Maar bijgeven is aan de tand in de vertelling van een gerecht. Want ja, het is ook heel anders om een recept te schrijven voor thuis dan voor op tv. Omdat voor op tv moet dat... Ik noem dat boogjes die in elkaar overgaan. Snap je? Als ik klaar ben met mijn aardappelbereiding, dan begin ik aan mijn saus en dan, oh, magischerwijs is mijn saus net klaar als mijn gebraad of whatever klaar is en dat moet zo mooi in elkaar vloeien. Maar dat is niet zozeer de meest efficiënte manier om dat thuis te doen. Mm-hmm. Zie je? Dus dat is heel anders schrijven. En waar wil ik op komen?
Van dat temperatuur bijgeven.
Ja, voilà. Dus stel dat iets meer tijd vraagt, ja, dan komt dat niet meer overeen met het resultaat dat ik wil. En dan moeten we de opname stopzetten om ja, even de aardappel in de oven langer tijd te geven, zodat dat uitkomt in de vertelling. Want je hebt niet de tijd in dat programma om te zeggen ah ja, maar dit heeft nu langer nodig, dus we gaan... Mm. Dat snappen de mensen niet. En daar hebben de mensen ook niks aan.
Die willen gewoon letterlijk kijken naar jou, het receptje eronder lezen, voilà. En dan aan de slag. Hè?
Ja, niet zozeer aan de slag, dat geloof ik ook minder en minder. Ik maak meestal...
Hoe bedoel je? Denk je dat mensen gewoon kijken voor entertainment, ja, en niet om geïnspireerd te raken?
Ja, ik maak niet recepten die mensen namaken. Ik maak culinair entertainment om de mensen een goed gevoel te geven van ah, dat ziet er leuk uit, dat geeft mij zin om te koken, maar niet zozeer dat recept. Dat gebeurt, hè, zeker. En ik denk ook dat mijn beste recepten het meeste worden opnieuw gemaakt. Maar mijn job is om de mensen thuis een goed moment te bezorgen die ze een beetje kan inspireren om iets in de keuken te... Als dat al voor een fractie lukt, ben ik content.
Ja, dus als ik het goed begreep, zijn de recepten in jouw boeken niet de recepten die jij op tv toont?
De basis soms wel, maar niet klakkeloos. Nee, hetzelfde. Nee, omdat dat... Ja, op tv gaat het er rap een vinaigretje bij doen om een keer een ander techniekje te laten zien. Maar dat is vaak iets extra bij een gerecht dat het eigenlijk niet nodig heeft. Je kunt maar zoveel uitleg geven over een sashimi van zalm, maar als je dat uitlegt op tv, ja, zalm, je snijdt hem best zo en zo, en ziet dat je hem cool hebt, en blablabla, bla bla, een goede visboer, maar dan zijn op 4 minuten uitzendtijd uitgebabbeld. Dus wat ga je dan doen? Ah, en die sashimi van zalm ga ik gebruiken om met een rice bowl af te werken, en daar maak ik nog een lekkere ponzu vinaigrette bij, blablabla. Maar de essentie van een gerecht is de sashimi van zalm, snap je? Maar je moet soms wat elementen erbij steken om een dagelijks een afgewerkt ding te hebben dat elke dag dezelfde tijd op tv is.
Ja, dat je niet gewoon losse dingen net die samengeplakt zijn, maar die een beetje gekunsteld
aan. Ja, voilà. En in een boek is dat ook nog soms, hè, dat ik vaak denk, ja, wat is nu de essentie van dat recept? En ik betrap mij daar zelf heel vaak op. Ja. Het is niet wat dat ik wil consumeren, dat sowieso is wat dat... wacht, hoe moet ik dat zeggen? Wat dat ik graag lees of maak, is niet zozeer wat dat de mensen die naar mij kijken graag willen zien of lezen. Als het aan mij lag, geef ik gewoon die sashimi en zeg ik smakelijk tot morgen. Ja. Maar dat gaat niet. Dus je moet ook weten voor wie dat gewerkt.
En dat is ook sashimi, beetje sojasaus, klaar.
Klaar. Goeie sojasaus, daar zou ik ook al uren over kunnen vertellen, maar... Ja,
hebben de mensen van Tommaso hier gedaan. Dus,
Ah ja, voilà, ja, kijk. Ik heb trouwens die Tommaso met Hop, die samenwerking met Charlotte Witte. Dat is mega lekker. Maar om wat te zeggen, de meeste mensen thuis zeggen dan, ah ja, en welke sojasaus moet ik hebben? Zoete sojasaus. Ja, nee, wacht. Of dark sojasaus. Nee, nee, nee. Gewoon een lichte Japanse sojasaus. Kikkoman, de rode, goed. Iets basic. Dat is al super lekker, maar ja, nee, de mensen verwachten dan dat er iets anders bij is. En dat is ook mijn job, om de mensen te inspireren dat je van een basisbereiding nevendingen kunt maken.
Ja. Een van de voorlopers, ga ik maar zeggen, van Voedsel TV, Herwig van Hoven,
ja.
Die ergert zich daar wel een beetje aan. De mensen nu zo echt aan het handje geleid willen worden, van leg mij nu eens uit, alles aan de hand van foto's en stapjes en dit, ja, en dat. Die vindt dat jammer dat wij op een of andere manier een beetje die kookcultuur kwijt aan het raken zijn. En tegelijkertijd is hij met zijn tv-programma's ook een beetje aan de oorzaak van waar wij nu staan. Dat hij alles op televisie uitlegde van zo, zo, zo en zo.
Ja, absoluut.
Ik vind het wel grappig eigenlijk dat er daar zo die discrepantie bestaat.
Ja, ik denk niet dat hij daar oorspronkelijk zo aan is gestart om te zeggen van oh, 30 jaar later gaat de mensen niet meer willen koken omdat ze alles voorgekoud willen van recepten. Ja, nee, sowieso niet. Die zal dat hebben gestart voor god weet welke reden. Dat is een instituut geworden en van die basis zijn er andere dingen ontstaan. En ja, je kunt dat niet altijd... Je kunt dat niet leiden of zo. Dat gebeurt gewoon. Ja, voilà. En dat gebeurt langs alle verschillende kanten en... Ja, dat is nu eenmaal de wereld waar wij in wonen en leven, maar kijk, iedereen...
Ja, het is wel duidelijk dat jij je opperbest voelt in dat soort ecosysteem. Ik bedoel, jij zwemt daar echt als een vis door. Hè.
Ja, ik probeer zoveel mogelijk binnen te krijgen. En natuurlijk is dat dan heel moeilijk om je te specialiseren in iets, omdat ik zoveel interesses heb. En ja, dan kun je alleen maar een beetje... aan de oppervlakte voelen hoe dat iets in elkaar zit. Maar eens dat ik daar een beetje dieper in ga, ben ik alweer geïnteresseerd door iets anders.
Het is soms ook hetgeen dat je aan het doen bent. Dat zou Wikipedia browsen snavens. Dan begin je aan één pagina en dan zit je plots aan de andere kant van Wikipedia omdat je aan het doorklikken bent.
Ja, top,
maar het is allemaal interessant.
Tuurlijk.
En dat is ook mijn ervaring met de wereld van food. Ja, lekker eten en dan die techniek, oké, dat is cool. En dan gaat het door van, oké, dan kun je dat daarbij doen. Oké, dan komt er bij nog een andere techniek en andere smaakcombinaties. En dan, ja, dan blijf je maar rond ontdekken en evolueren. Hè.
Er is ook zoveel, maar anderzijds, ja, we gaan het wiel niet opnieuw eruit vinden. Alles is al een keer gemaakt. Sowieso door iemand die veel beter is dan jij in iets. Je kunt niet excelleren. Allee, dat gaat niet. Er zijn maar enkelingen die het beste van het beste zijn. En dan nog, die kunnen andere dingen totaal niet, wat dat jij sowieso wel beter kunt. Mm-hmm. En dat is denk ik zo wat de mentaliteit waar dat we in zitten. Er wordt heel vaak geoordeeld over... Goh ja, maar ja, daar weet je veel van. Maar over dat of dat, niks. Dus... Dat is zo een beetje je wordt altijd afgestraft over wat je wel en niet kunt. Terwijl, laat iedereen toch gewoon zijn interesses opzoeken. We zitten hier aan een fantastische bar vol met tequila's en zo. Ja, je gaat niet heel je leven over tequila en mezcal lezen. Ik bedoel, er zijn meer dingen die je interesseren dan alleen dat. En dat is ook niet erg. Er gaan mezcal-puristen zeggen, oh, die heeft niet eens die fles of die weet niet alles. Ja, so what? Allee, je mag toch gewoon geïnteresseerd zijn in iets? Dat is toch niet erg?
Ja, voilà, dat is zeker. En dat maakt het ook wel boeiend, denk ik. Er is altijd iets nieuws te ontdekken. En ja, dat er iemand anders dat beter kan en doet, oké, maar die doet het niet zoals ik. Die doet het niet zoals jij.
Ja, en dat is ook niet relevant. Ah, je weet, ik had die aflevering geluisterd met jullie over de kimchi. Ja, kimchi, er is geen breder begrip over wat gefermenteerd eten eigenlijk kan zijn. We hebben altijd het beeld van, ja, dat is pikante gefermenteerde kool, maar je kunt daar 8 miljoen dingen mee doen. Mijn kimchi is anders dan die van u. Ik vind die van u misschien lekkerder, terwijl dat die van mij misschien objectief beter is, of andersom. Zo wat, man.
Ja, maar laat ons gewoon dichter bij huis kijken.
Mm-hmm.
Een vol-au-vent. Jouw mama maakt die vol-au-vent anders dan
Barbulo.
Dan bij ons in Barbulo.
Dat is wel een hele goeie. Dat je nu eruit.
Is lekker. Ja, maar ik wil maar zeggen, ook bij ons zijn er zo een aantal klassiekers die... essentieel zijn voor onze Belgische keuken. En toch gaat elk gezin die anders maken.
Ja.
Als je naar je tante gaat, als je naar de moeder van een van uw maten gaat, die gaan allemaal vol-au-vent maken. En aan de essentie gaat dat hetzelfde zijn. Dat gaat met kip zijn, dat gaat met gehaktballetjes zijn, dat gaat champignonnetje erin, een puff pastry erbij, bladerdeegje. Dat gaat in essentie hetzelfde, maar iedereen maakt dan net iets anders. En dat vond ik dat Dat zijn dan in Korea, omdat je nu die aflevering refereerde. Daar hebben ze daar een benaming voor, hè. Sonmat, de handsmaak, omdat iedereen zijn eigen bewerking heeft daar een eigen smaak aan. Ik vind dat fenomenaal. En dat mag allemaal bestaan naast elkaar.
Ja, tuurlijk. Er zijn wel... Allee, ik snap ook dat er verschillende entiteiten zijn die dat echt willen beschermen. En stoofvlees... Wij maken bijvoorbeeld in mijn regio stoofvlees met worteltjes in. Wat in andere contraien echt wel als de dood van is.
Ja,
worteltjes zijn gesot. Anderen doen met peperkoek, anderen met whatever, met graanmosterd, gladde mosterd. Enfin,
ja, vorig jaar was ik op een Uitlandfestival om te praten over het beste bier voor stoofvlees.
En, het buff, heb je toch gezegd.
Maar kijk, dat bijvoorbeeld is al één voorbeeld van... mensen denken van dat moet een bepaald bier zijn. En afhankelijk van de regio in België is dat ook anders.
Ja.
Maar aan zich zijn er een aantal voorwaarden die nodig zijn om dat zou smaken in uw stoofvlees. En dat is in verschillende soorten bier aanwezig. En dat kan in die verschillende biersoorten heel goed werken in uw stoofvlees. Dus één type bier, één merk bier die het beste zou zijn, dat bestaat niet.
Nee, absoluut.
En ja, met koken is dat gewoon zo. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Ja, ik ga het misschien anders doen dan jij, maar dat is daarom niet per se beter.
Nee, maar
wat ik wel geloof die beter is, is de organisatie van hoe dat je het gerecht samenkrijgt. Want dat is nu wel iets dat ik geleerd heb door te koken in een professionele keuken. Vroeger was dat een stort als ik aan het koken was. En dan had ik nog mijn afval naast de snijplank liggen en dan... lag alles een beetje overal, omdat ik geen plaats meer had om dingen te doen. En nu ruim ik wel op en ben ik iets gestructureerder.
Ja.
Dus er is wel een betere manier om dingen te doen, maar het resultaat is daarom niet per se beter.
Dat weergeeft heel goed hoe dat ik kook. Echt dat stort en heel chaotisch. Maar dat is inderdaad, ja, dat is die... Zoals dat gezegd, om nog even terug te komen op de vol-au-vent van Barbulot, want je bent er heel snel over gegaan. De beste vol-au-vent... Voor mij, dat ik tot nu toe heb gegeten. Ik ben nu aan het denken, ik heb onlangs nog een hele goede gegeten. Was het bij Bistro du Nord? Ook een hele goede.
Kreeg ik ook heel vaak te horen.
Maar Barbulot, voor mij, fenomenaal. Ja. Ook zo aan tafel, ja, heel tof. En mijn zwezigjes komt ook niet altijd tegen.
Ja.
En grijze gaan. Maar bon.
Allemaal Michelin.
Ja, dus, top.
Dat is superlekker. Ik herinner me dat ik de bladerdeeg aan het maken was, of aan het klaarmaken was voor in de oven te steken. En onze keusvrouw kwam langs en die zei, wat ben je nu eigenlijk aan het doen? En ik zei, ja, boter aan het smeren. Maar je hebt dat daarnet al gedaan. Want wij doen dat als dat uit de oven komt. Komt er heel veel boter op, geklaarde boter. Dan gaat dat nog eens in de oven. Dan komt dat eruit. Komt er nog eens boter op. En dan voor het in de oven gaat, komt er nog eens boter op. Boter is smaak. Dus,
ja.
En die had echt zoiets van, zoveel boter. Ik zeg, ja, maar hoe meer boter dat erop zit, hoe meer smaak dat erin zit. En dan had hij zoiets van, makes sense.
Ja, makes sense.
Dus het geheim van onze bladerdeeg is boter.
Boter, geklaarde boter. Ja. Ik heb gisteravond... Mapo tofu gemaakt. Szechuaanse gerecht. Super verbasterd heb ik dat gemaakt. Ik had niet veel in huis. En, ik had nog een olieke van chili dat ik voor mijn vertrek naar de Verenigde Staten had. En ik was mezelf aan het denken, ah ja, in mijn hoofd ga ik tofu eten vanavond. Wat eiwitten en mijn Japanse witte rijst. En dan dacht ik, ah ja, oké. Ik kan er toch goed wat vet in steken. Zo. Maar echt keiveel vetstof. Ajuintjes, schemberlook, goed laten aanstoven. Dan nog gehakt. Want dat is de smaakmaker van de mapo-saus. Gefermenteerde bonenpasta, Koreaanse jam. Tombojam?
Dambanjan.
Dambanjan, ja. Dat gaat er dan bij, bijvoorbeeld. En dan zo ineens... Een beetje water begint dat zo te sudderen. En dan zo vanaf het moment dat je zo vetschifting van boven ziet, dan weet je dat het hem goed is. Als er echt zo een laagje vet bovenop dabbert. Om maar te zeggen, ja, we zijn zo angstig over vet en alles wat je wilt. Maar dat is het grote verschil als je in een restaurant gaat eten. Je zou verwonderd zijn van hoeveel vetstof dat er in je maaltijd aan de pas komt. Zodat echt, zo kan ik dat... Zo lekker kan ik dat niet maken. Ja, oké. Okay, ja. Die mousselinesaus over je vol-au-vent. Dat wil je ook niet weten hoeveel boter dat erin is gekropen. Ja.
Aan mag eten, terwijl je aan het kloppen bent.
Nog? Ja. Met zelf peper en zout, hè. Ik ga dat nooit vergeten. Peter Goossens, dat zei, de allerbelangrijkste, het allergrootste verschil in een lekker klaargemaakt gerecht en iets dat gewoon is, is goed afkruiden met peper en zout. Ah, is het dat? Ja, dat is het. Simpel, maar gewoon genoeg. Dat niet zo, weet je... Ik ga mijn pasta water zouten. En dan zie je zo één...
Zo een klein snufje.
Maar echt waar, jongens. Kap daar een hand vol zout in en daarmee gedaan. Het is niet dat je al dat water gaat opdrinken. Hè.
Zout als de zee, dat is de referentie.
Yep.
En veel mensen vergeten dat.
Ja. 3%, hè. Ja, 3-4%, soms 5. Ja. Als het echt, Maar ja, als je dan nog zo sausje aanmaakt met je pasta water, dat is dat goed zout is. Lekker.
Voilà. Dus dat is eigenlijk de essentie van koken. Gewoon proeven, experimenteren. Is die genoeg? Dan doe je er gewoon meer bij.
Voilà, meer boter. Meer zout, meer boter. Voilà. We gaan niet populair worden met dit te zeggen.
Ja, het is te zien bij wie. Hè.
Nee, dat is waar. Maar kijk.
Het gaat over smaak, hè, uiteindelijk. Ja. Je maakt geen dieetprogramma's. Dat mag, hè.
Tuurlijk. Pas op, het is niet omdat ik dat altijd klaarmaak, dat ik zo altijd leven ook. Hè. Ik ben uit de Verenigde Staten gekomen, net. Ik zei het daar straks. Ik ben 3 kilo bijgekomen op 12 dagen. Wat voor mijn tenger lichaamke best veel is. Het eerste wat ik heb gedaan, is de grootste salade van mijn leven gegeten. Gegrilde asperges, gegrilde courgette, alles gegrild. Sla, tomaten, avocado, alles wat je wilt. Ja.
Bokkie was hier een tijdje terug op bezoek en die zei dat hem net hetzelfde deed toen hij terugkwam uit Canada.
Ah ja, voilà, kijk.
Een goede salade.
Maar echt niet normaal, hè. We waren in de States, zo in Indiana en in Illinois en Ohio. Echt boerengat, Indianapolis, Fort Wayne, die kanten. Alleen maar fastfood, alleen maar frieten, alleen maar burgers, alleen maar vettige frit. Kei lekker.
Steak and shake gaan eten.
Steak and shake, boah. Maar wel lekker.
Wel lekker.
Maar ook blad tegelijk.
Maar dus, super, super Midwestern cheese.
Mega. Ook zo, ja, we gaan even gaan ontbijten. Dan komt er zo'n diner, pakt pork cutlet, dus eigenlijk een gefrituurde schnitzel, met gravy saus over. Wat is dat? Bechamel met keiveel bouillon in. Een gefrituurd ei in ik weet niet wat boter. Hash browns. Rost is eigenlijk in keiveel boter gebakken. En smakelijk. Dus daar is
wel lekker.
Wel lekker. Maar dan,
en dan krijg je nog zo wat maple syrup of andere siroop voor erover te kappen.
Aan tafel. Bij mij is dan eerder hot sauce om het toch een beetje zuurte en pikant te geven. Maar dus we kwamen daarna in Chicago, in een metropolis. En daar is een fastfoodketen, dat heet Sweet Green. En die maken slaatjes en raw food en organic en wat is het allemaal. Mannen, we zijn daar met 4 binnengesprongen. En ik heb nog nooit 4 mensen zo een salade zien aanvallen. Precies of dat we 2 burgers 's nachts in een fastfood gaan eten na een dagje te zijn te gaan stappen. Echt, die slaaijongen, dat ging zo binnen. Raw kale, raw rucola, alles wat je wilt. Fantastisch.
Ja, soms heb je dat gewoon nodig.
Contrast, jongen. Alles is contrast. Ja.
Ja, Amerika is wel het land van contrasten.
Niet normaal.
Dus, je kunt er wel alles vinden.
Ja. Alles en ook niks, hè.
Ja.
Ja. Als je dan zo in de Midwest bent, daar is niks. Hè. Mm-hmm. Ga maar op zoek naar een tomaat. Hè. Ik wens u heel veel succes.
Ja, sommige stukken zijn letterlijk een food desert, zoals dat heet. En het enige wat je vindt, zijn processed foods.
Ja, ja.
Dat bewaart langer. Twee, er is geen manier om het tot daar te krijgen. Verse dingen. Het is soms heel absurd.
Ja, het is, ik vond het schrijnend ook heel interessant. Hè. Dat doet u ook heel veel nadenken hoe dat wij met alimentatie, eten, oorsprong bezig zijn, terwijl op andere plaatsen doet dat er niet toe. Inderdaad, wat je zegt, dat eten moet daar al gewoon geraken. Die mensen moeten gevoed worden. Slecht, nota bene, maar ja.
Ja, dat het absurde is ook dat op heel veel plekken is vers voedsel duurder dan processed foods. Dus ja, dan gaan die gewoon voor de processed foods.
Tuurlijk. Maar soms is het echt wel nasty, als je zo... Ja, we hebben dan zo alle fastfoods gedaan. We hebben just Chipotle niet kunnen doen en Jack in a Box. Jammer. Maar we hebben ze allemaal gedaan. Wendy's, Burger King.
White Castle.
White Castle, een slider. Niet te vreten, man. Niet te
vreten. Speciaal, hè?
Niet te eten, hè. Terwijl dat idee is fantastisch. Dat zou een keilekker burger zijn. Maar dan betalen 96 cent voor een burger als ik het al een burger mag noemen.
Ja, dat is klein, hè. Dus dat is echt een slider, hè.
Dat is dus... niet te vreten, man. Maar niet te vreten, hè. Theoet. Ja, ik haat voedselverspilling. Ik heb hem toch ook wel voor een deel in de vuilbak moeten gooien. Echt niet te eten. Maar echt zo een Midwest White Castle. Ik wil niet weten hoe lang dat die ajuinen al op die planche hebben gestaan. Ik wil het niet weten.
Hilarisch.
Er waren er ook een paar die echt heel de rest scheiterij hadden. Dus,
Je begint met een tierlist. En we gaan nu toch voort op dat Amerika-verhaal. Een tierlist van uw fastfood places. Wat staat er nummer 1? White Castle staat duidelijk onderaan.
In de States? Ja.
Hij is nu toch allemaal gedaan, zeg.
Ja, ik heb ze allemaal gedaan. Wacht, hè. Op nummer 1. Ik had nog nooit Chick-fil-A gegeten. Vond ik wel oké. Wat vond ik goed? Ja. Goh, hier ga ik zo raar mee zijn. Maar die Sweet Green vond ik echt lekker. Het is niet fastfood. Het is wel fastfood, omdat het is een keten. Je gaat binnen en je gaat terug naar buiten met je eten in minder dan 10 minuten. Maar ik vond hem wel heel indrukwekkend om te zien dat fastfood ook op die manier kan, hè. Je ziet hun koelcellen, die doen dat heel bewust. Dat is allemaal doorzichtig. En je ziet gewoon gastronoomplaten vol met allemaal of gestoomde groenten of gegaarde zoete aardappelen met een beetje olijfolie in de oven. En dat is wel massafood, maar dat wordt wel gewoon dagdagelijks gedaan. Mm-hmm. Excuseer. Dus Sweet Green vond ik heel interessant, maar dat is misschien niet echt fastfood. Dus wacht... Nee, ik ben aan het denken. Wendy's vond ik ook niks.
Voorlopig bleef het toch al onderaan hangen.
Ja.
White Castle,
ik zeg het maar, ik ben nu nog een beetje biased. Ik heb er te veel van gegeten op korte tijd. Taco Bell niet te eten. Burger King is oké.
De classic Whopper?
Ja, double Whopper. Flame grilled. Ja. Lekker.
Ik vind dat er wel een verschil is tussen de Burger Kings daar en hier.
Daar beter?
Anders.
Anders.
Ja, het is, ik vind dat net zo iets slappier.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, ik weet niet.
Dingen. Nee, ik weet mijn nummer 1. Shake Shack. 100%.
Ja, oké.
Okay. Shake Shack 1.
Snap ik.
Smashburger, super krokant, vettig vlees, goeie sausje, goede brioche, American cheese, hoe dat moet, hoe scherp van smaak, geen textuur, lekker. Sonic heb ik ook gegeten.
Ja.
Vond ik matig. Olle gewoon eigenlijk.
Speciaal met de drive-in.
Ja, inderdaad. Ja.
Wel een ervaring.
Wel een ervaring. Gewoon retro, zo met, ja, met die mooie kleuren. Nee, Shake Shack, definitely. Ja. In-N-Out heb ik ook 5 jaar geleden gedaan. Ook lekker, maar Shake Shack voor mij de beste.
Ja. Dus Shake Shack, nummer 2, In-N-Out. Sonic eronder en dan de rest.
En dan de rest.
Dat, dat is een goede.
En jij?
Ja, Shake Shack nummer 1. Daar zit ik mee akkoord. Ja. Dan zet ik dat wel Burger King onder.
Ah ja, op 2. Ja. Interessant. Okay, ja.
En daaronder eigenlijk McDonald's.
Ja, de broodjes zijn daar wel beter. Hè?
Gewoon omdat McDonald's is zo consistent. En je weet, het is altijd dat wat ik wilt. Maar al die burgers, ja, waarom vraag ik dat? Jij had een burger gemaakt met Quick.
Ja.
Je moet ergens aan de slag met een burger. Quick komt naar jou en zegt van, Loïc, we willen iets samen doen.
Mm-hmm.
Ja, het eerste dat je denkt bij Quick is natuurlijk een burger. Waar begin je? Want je hebt een broodje, je hebt een schijf vlees en al de rest krijg je de carte blanche. Hoe werkte dat?
Ik kreeg eigenlijk voor alles carte blanche, buiten voor het vlees. Dus de Quick werkt met 2... Goh, ik moet nu oppassen wat ik zeg, maar ik denk met 2 types vlees. 1 patty van 120 gram en 1 patty van 70 of 80 gram, zoiets. Ik wil er vanaf zijn. Alleszins. Ze zeiden of je werkt met de grote patty van 120 of met 2 kleintjes, zoals de Giant. En dat is eigenlijk. De rest, volledige carte blanche. Ik zeg, ja, maar wacht. Volledige carte blanche. Dus zowel de saus als het broodje, als de kaas, als whatever... Je moet alles zelf kiezen. Dus hoe is dat gebeurd? Ik heb een voorstel gedaan van 3 burgers. Dus ik had alles thuis voorbereid, al mijn sausjes. De ene burger is de burger dat is geworden. Daar was het idee om te werken rond goedkope basis Belgische ingrediënten. De ajuin en de aardappel. Dat was basis, echt zo de basic. Tweede idee was... mijn Brusselse liefde voor de rooms. Dus looksaus, samurai saus, frietjes in, coleslaw, zo dat. Allee, coleslaw. Gewoon geraspte koolmeelzijn eigenlijk. En de derde, nu moet ik even nadenken, was meer zo de klassieke Amerikaanse smashburger. Dus een smashburger met ketchup, een zachte mosterd, een pickle en kaas. Eigenlijk heel basic, geen sla, gewoon... Uiteindelijk hebben we dan die degustatie gedaan van die drie en is de burger met ajuin en aardappel eruit gekomen. Toen is mijn idee gekomen om die aardappel te verwerken in de bun. Heel populair in Amerika, de potato buns.
Voilà.
Dus de potato bun was dan het volgende idee, waarbij dat je een brioche dus samenbrengt met aardappelmeel. Het is niet dat de aardappelsmaak echt in dat broodje komt, maar het is eerder de textuur, hè, en mondgevoel.
Ja, en ook, ik denk dat de zetmeel in die aardappel meehelpen om dat zo wat te binden.
Kijk, wist ik zelfs niet.
Maar, ja, dat is wat ik denk. Maar de potato buns zijn een ding in Amerika, die zijn fantastisch.
Ja, super zacht.
Ik ben ook grote fan.
Voilà, ja, dus potato bun, dat was wat idee. En dat was een goed alternatief om zo wat de patat meer aanwezig te brengen in de burger. Dus het is eigenlijk een hybride tussen een klassieke boter-ei-brioche en een potato bun. Dat was heel grappig trouwens, dus dat wordt echt gemaakt door een bakker, wel in grote hoeveelheden natuurlijk. Maar dat broodje is echt ontwikkeld door Kwik en mezelf. Ik moet ook niet verwachten dat het R&D-team van Kwik 15 man in een lab is. Alle R&D gebeurde gewoon in een Kwik, 's ochtends voordat de Kwik openging, met twee personen. Dus dat is eigenlijk echt super low-key.
Kwik is eigenlijk nog altijd een redelijk kleine keten.
Absoluut.
Allee, als je vergelijkt met de concurrentie die bestaat.
Ja, en dat vond ik ook zo cool. Dat is oprecht een van de leukste samenwerkingen die ik heb gedaan, omdat dat... Ja, eigenlijk, je ziet dat als een supergrote gigant. Maar eigenlijk zijn dat best weinig mensen die daar werken. En dat is super cool. Dus los daarvan. Terug naar de burger. Dan wil ik ajuin introduceren. In de vorm van zo een sweet onion jam. Een beetje zacht gegaarde ajuintjes. Met een Belgisch ingrediënt zijn de Luikse stroop. Dus zo wat zoet en een beetje zuur met veel appelazijn. Gewoon lang laten karamelliseren totdat dat bijna confituur is geworden. Dat is een hele umami-rijke, zure, zoete component die een heel definiërende smaak van de burger was. En dan de saus, hè, dat is het moeilijkste. Daar heb ik met twee soorten ajuinen gewerkt. Het klassieke zuur ajuintje op azijn, wat dat ook heel Belgisch is eigenlijk. En dan rauw ajuin. En dan klassiek mayo, ketchup, mosterd in verschillende percentages. En dan heb ik er ook een klein beetje MSG in willen steken, voor een umami-boost. Maar dat stond op de ingrediëntenlijst van Kwik dat ze niet graag gebruikten. Dus dat is gesneuveld.
Ja.
Wat ik ook begrijp.
Wat fair enough is.
Ja, fair enough.
Er is onterecht, denk ik, heel veel ophef rond het gebruik van MSG. Er is al een bepaald stigma voor fastfood. Ja, dan moet je het ook niet gaan zoeken, denk ik.
Nee, het is dus, en uiteindelijk, ik heb ze AB getest, de saus met MSG en die zonder. Daar zijn we nu weer bezig over die kleine procenten. Ja, jij proeft dat. Ik proef het omdat ik er echt naar op zoek was. Maar de doorsnee consument gaat daar geen verschil in zien. Dus als Kwik zegt van wij veel liever niet, dan zeg je gewoon dan doen we het niet. Hè, voilà. Dat is geen probleem. En voor de laatste afwerking van de burger hebben we dan nog, aangezien dat we al drie soorten ajuin hadden, dacht ik, we gaan er een vierde bij doen. En dat zijn de klassieke gefrituurde ajuintjes, om geen andere bekende burger te noemen. Die zijn er dan ook tussen gegaan, vooral voor textuur en mondgevoel. Ja. En voilà, de burger was geboren. Klaar.
hoe lang heeft dat proces dan geduurd om dat met die mensen op punt te krijgen? Dat is een paar meetings dan wel.
Dat is wel, daar is veel tijd in gekropen. Ja, ik kan dat eigenlijk opzoeken. Ik denk 6 maanden, toch?
Ja.
Ik zal u de foto tonen van de allereerste ontwerpen van de burger. Maar dat is letterlijk van de eerste keer met mijn drie burgers dat ik tot daar ben gegaan, naar toch nog zeker 6-7 keer verschillende tastings te gaan doen. En vooral, je kunt een burger af hebben, maar dan is dat is het allerinteressantste. De conversie of de vertaling naar hoe dat Kwik dat moet gaan sourcen bij zijn leveranciers. om ook in het kostenplaatje zo wat binnen te geraken. Ja, dat gaat sowieso gepaard met, ik ga niet zeggen mindere kwaliteit, maar andere kwaliteit. Mm-hmm. Als ik mijn ajuinen zelf snij en die 2 uur laat sudderen op een zacht vuur, of je laat dat door een industriële instantie doen die...
Die plots 200 kilo voilà, per keer moet stoven.
Dat is anders. Dat is gewoon anders. Is dat slechter? Nee, dat is anders. Is het huisgemaakte beter? Ja, maar dan komen we weer op het vorige punt. Ja, zij moeten er wel duizenden per dag maken. Mm-hmm. Dus wat is de sweet spot daartussen? En dat hebben we wel goed gevonden, denk ik. We hebben een redelijke, eerlijke representatie gevonden van hoe dat hem oorspronkelijk was. Ah. Ja.
En dat is... Dan gaat dat live, om het zo te zeggen.
Ja.
Sta je dan die eerste dag ook aan de kwik om dat eens te bekijken?
Ja. De eerste dag... Ik ga nooit vergeten, de eerste dag dat hem uitkomt, daar was al redelijk over gecommuniceerd.
Ja, er was een goede
pre-campagne. Ja.
Voordat hem uitkwam, is ook nodig, denk ik. Want ik weet niet of dat werkt, zomaar een nieuwe burger droppen.
Ja,
en
nee,
want... dat hem verkoopt. Dus er was... Een advertentiecampagne gaande. Vanaf dan is de Belgian Burger van Week beschikbaar.
Ja.
En dan is die dag daar. Kwik gaat om 9 uur open. Jij staat te snokken aan die deur. Of wat?
Ik ben een goede medewerker van de Kwik. De Kwiks gaan pas open om 10 uur, 10:30, zoiets. Niet om 9 uur. Nee, goede vraag. Waar was ik toen? Ik denk dat ik er die dag pas 's avonds in heb gegeten. Maar ik weet wel, de allereerste foto dat ik heb binnengekregen was van mijn broer.
Zalig.
Dus als je moet maar eens opzoeken het campagnebeeld van mijn burger. Dat is zo'n hele zo typische cliché. Zo de dikke, opgeblazen burger. En nog even een zijpadje daarover. De foto dat je ziet is effectief de burger. Hè. Dat is wel door een foodstyliste gedaan.
Ja.
Maar dat is niet zo met lijm als fake saus of zo. Het is echt alle ingrediënten. Dat wordt niet zoals in Amerika met motorolie en zever gedaan. Het is echt de burger dat je ziet. Weliswaar in ideale omstandigheden en perfect klaargemaakt. Voilà. Maar dus mijn broer stuurt mij de eerste dag om 11:30, 's middags, stuurt hij mij deze foto.
Dat is een goed moment.
Kijk, hè, maar echt, jongen, ik kon niet meer van het lachen en het wenen tegelijk. Dat was verschrikkelijk. Ik stuur die foto ook onmiddellijk naar Kwik door. En voilà, kijk, dus dit is het campagnebeeld. En dan moet je maar 2-3 keer naar rechts swipen en dan zie je de burger van mijn broer. Dus beeld u in, voor de mensen die enkel luisteren, een burger die mooi opgeblazen is op een foto. En dan, hoe moet ik het zeggen, wat is dat, een hockeypuk?
Toch een beetje wel, ja.
Maar echt zo plat, echt niet normaal. En mijn broer stuurt mij dat om 11:54, 31 mei 2022. En hij stuurt mij, what the fuck is this? Wat is er gebeurd? Aangezien dat we dat broodje laten maken door een bakker, is dat iets zachter dan de standaard broodjes van de Kwik. Dus elke Kwik is ook anders. Dat wordt door een zelfstandige uitgebaat. En die toasters hebben verschillende niveaus. Als je die te hard toedoet en je broodje is te zacht, dan gaat dat gewoon toe, gelijk een croque-monsieur eigenlijk. En dat is er bij die burger gebeurd. Hij zei wel, ja, het was lekker. En dan
dus dat mysterie is ook al heel snel opgelost geweest.
Ja, maar ze hebben toch wel echt aan alle Kwiks moeten laten weten van check goed het niveau van je toaster. Want dan, ja, dat kan echt invloed hebben. En de dag zelf is de vrouw van mijn broer dan enig aan eten en die zag er wel oké uit.
Ja, die ziet er goed uit. Serieus verschil.
Ja, voilà. Dus om wat te zeggen, ja, daar kan echt veel verschil in zijn. Waarvoor mijn excuses als er mensen hem zijn gaan eten en hij was plat. Ik lag aan de toaster. Maar voilà. Nee, eerste keer dat ik hem heb ontwikkeld, 15 november 2021.
Ja, dus
6 maanden. En toen zag ik er zo uit, ja. Dus dat zijn dan de eerste prototypes van de
broodjes.
Van de broodjes. Enfin, het heeft niet veel zin om in mijn podcast video's te laten zien, maar om wat te zeggen...
Maar gelukkig bestaat er sociale media, ook al zitten daar iets minder op voor het moment, maar we kunnen die misschien wel wat delen.
Ah, wel, maar stuur mij een reminder en dan stuur ik u die filmpjes door.
Voilà. Maar die foto van uw broer is echt af.
Ja, ik was daar wel echt niet gediend mee, maar...
Ja, ja oké, maar ik denk dat het beter is dat ze feedback krijgen dan dat er niks komt. Dus,
zeker.
In zekere zin gaan ze het ook wel appreciëren dat die feedback er komt.
Dat is ook het eerste wat ik met Kwik heb gezegd. Ik zeg, ik heb zin om gewoon recht toe recht aan te zijn. Als ik hem goed vind, vind ik hem goed. Als ik hem slecht vind, vind ik hem slecht. En dat is ook heel tof om met die mensen te werken, want zij, zij verwachten dat ook. Hè. Echte reacties en zo. Ja, oké, hij is plat. Dat is het laatste wat je wilt op de eerste dag van lancering. Ja. Maar dat is wel een running joke. Dat is wel wat grappig.
Dus als er een volgende burger komt, kun je misschien een platten ontwikkelen. Dan is er geen probleem met die panini press.
Laten we zeggen, als ik een volgende burger doe, zal het geen panini zijn. Nee, zeker niet.
Maar dan ben je s'avonds zelf gaan eten. Je bestelt die.
Ja, dat is raar,
die mensen aan de kassa die denkt van, gast, je komt die weg een burger eten of wat.
Ja.
Dus dat is al een beetje raar. Maar dan krijg je hem, ja, je doet dat open en dan, wat is je eerste reactie?
Dat klinkt zo als een heel episch moment. Zo, oh, mijn muur, maar je moet ook weten, ik heb hem daarvoor al 50 keer gegeten in de kwik voordat hem effectief... Dus ik wist al hoe dat hem ging zijn. Maar inderdaad, dat eerste moment, ja, je proeft ervan. En dat was ook met allemaal winnaars van een kwikwedstrijd. Dus daar waren mensen die voor het eerst die burger gingen eten. En dat is vooral bang afwachten. Ja, wat vinden ze ervan? Mijn vrienden waren ook...
Eigenlijk was je dan vooral bang voor de reactie van anderen.
En ja, zeker.
Want je speelt muziek ook. Je hebt zelf in bands gespeeld. Als een band een plaat opneemt, dan had je dat ook al 100.000 keer gehoord. Dan... Je zit in die studio, je zit in die repetitieruimte, dan gaat dat naar de mix, naar de mastering, dan moet er nog eens luisteren, dan gaat hij naar de productie, en dan komt er dan een cd of een plaat uit. Ja, als je dat dan in de winkel kan gaan oppikken, dat is toch nog net iets anders, en dat je dan voor de eerste keer op je platendraaier legt, is toch net iets anders dan dat je het in de studio al gehoord hebt.
Ja.
Dat is zo hoe dat ik het ook precies dacht, van ja, dat gaat zijn gevoel zijn met die burger.
Ja, dat viel eigenlijk
dan
mee.
Toch een keer... Echt, het is dan... Allez,
je kunt
het
bestellen,
niet meer hetgeen dat we aan het werken zijn. Het is geen running project. Nu is het for real.
Ja, de mensen kopen het nu. Ja. Dat ik wel. Ik had dat meer met mijn boeken. Maar zo... Ja, die burger, ja, dat was toch een eigenaardig fenomeen. En ja, je dat dan vast en je denkt, allee, ja... Oh, ik had dat misschien nog moeten doen. Of zo, nog een aanpassing. Maar is dat het beste wat ik heb kunnen doen? Maar dat, ja, daar blijf je gewoon rond bezig. En alle geluk, allee, het was echt een groot succes, wat heel fijn is. Want ik had dat eigenlijk totaal niet verwacht. Lichtjes gehoopt natuurlijk.
Duidelijk wel. Anders gaan die ja, benaderen, denk ik.
Ja, maar dat was ook een gamble. Hè, want ze hadden ook nog nooit eigenlijk een persoon geassocieerd met een burger. Ze doen vaak themaburgers, zoals... nu is er de fritraillette, dus ja, ook wel een goed idee, een burger met een mitraillette, heel Belgisch. Maar dat is vanuit een thema. Of een ander thema is, ze hebben een keer zo een burger gedaan met een bietenbroodje, dus dat was een rood broodje. Maar nog nooit met een persoon, dus dat was wat raar. Dus voor hun zeiden ze, ja, oké, dat is voor ons en een risico, toch ook een investering. En gaat dat werken, ja of nee? En dat was heel tof om ook voor hun te zien dat dat echt zeker voor hen een schot in de roos was. Want ja, die heeft echt heel, heel veel verkocht. En ja, dat kan mij alleen ook maar plezier doen. Dat ik heb plezier gehad in dat project, in die samenwerking. En dat dan voor de klant ook goed marcheert, ja, dat is bonus.
Ja, natuurlijk. De reacties dan zelf die avond van de mensen rond u. Ja. Jij hebt uw burger in de hand, maar je bent wel aan het lonsen.
Zeker.
En is aan het zien van, oké, wat denken die ervan?
Ja.
Dat was dan ook meteen een hele leuke avond, neem ik aan.
Dat was een hele leuke avond, natuurlijk. Je ziet mij allemaal winnaars, dus die zijn per definitie altijd enthousiast. maar dan hebben we natuurlijk de tafel vrienden beneden, waar ik echt wel van hoop dat ze snedig zijn. Dat was ook het geval. Sommige mensen vonden het bijvoorbeeld ja, te veel ajuin of te speciaal. Anderen vonden het net niet straf genoeg. Dus dat boostte mij wel om te zeggen, ja, oké, het is wel interessant dat het toch een burger is waarover iets over te zeggen is. Het is al heel cool dat je iets kunt maken dat mensen kan plezieren, maar dat ook niet geapprecieerd wordt door anderen. Snap je? Je kunt iets maken dat iedereen lekker vindt. Maar waar is dan de fun om zoiets... Allee. Dan kun je je grens zo precies niet verleggen. En... Oh, dat klinkt allemaal heel geladen. Het is eigenlijk maar een rotte burger.
Het is een burger.
Het is een burger. Maar ja, op een of andere manier is dat toch belangrijk om ook te horen van... Ah, je wilt dat niet horen, maar... Ah, ik vond de saus te zuur. En je wilt dat dus niet horen, maar toch zijn content dat iemand dat toch zegt. Omdat je dat ergens in je hoofd ook wel begrijpt. Ja. En die tolerantie, of dat willen horen... ja, daar heb ik wel heel veel uit geleerd. Van, oké... Okay, ik kan dat zo lekker hebben gevonden, maar andere mensen vinden dat dan niet of net wel. Dus dat is wel leuk.
Ja, dat is natuurlijk altijd het risico van de kok. In die zin, ja, een kok mag nog zo goed koken en zo fenomenaal koken als hij wil. Maar ja, als een klant iets niet lust, ja, dan lukt het niet. Hè.
Dan is het ciao. Hè.
Of zelfs maar eenvoudiger dingen. Ik lust geen koffie.
En dan, jij lust geen koffie?
Ik lust geen koffie.
Wat een onmens, zei
je. Ja, ik weet het. En dan kom je ergens toe en dan zegt iemand... Ja, maar dat is gewoon omdat je nog geen goede koffie gedronken hebt. En dan denk ik, ja, maar iedereen zegt dat en iedereen serveert mij zogezegd goede koffie. Maar dat is nog altijd koffie en ik lust dat niet.
Ja.
Ja. Dan lukt het niet.
Ja, dan houdt het op. Hè. Nee, dat is
ja,
waar.
Voilà. Ik denk dat dat bij een burger ook wel zo gaat zijn als iemand zoiets niet lust. Als iemand geen ui lust...
Ja, dan
een van een burger.
We hebben 4 soorten ajuin in. Veel succes. Ja. Nee, dat is zo. Ja. En op zich, ja, je kunt niet... Dan komen we terug op ons voorgaand stuk. Je kunt niet iedereen pleasen. En dat is ook echt oké. Dat whatever.
Ja.
Dat maakt niet uit. Je kunt niet voor iedereen goed doen. Dat gaat niet. Dat bestaat niet. Toch denk ik dat jullie vol of van iedereen wel lust. Maar bon.
Ja, dat de credits aan Gert natuurlijk. Ja. Die ook jurylid was voor jou, hè, in dat TV-programma.
Klopt, 2013. 10 jaar geleden, man. Ja,
dat tijd gaat snel.
Ja. Ik ben nu nog een babyface, maar toen... Oh, god.
Maar toen we hadden de jury kunnen charmeren. Toen. Het was niet alleen Gert in de jury. Ja, enerzijds door je skills, die je hebt kunnen opbouwen... door je ervaring thuis en in de brasseries en de horeca dat je gewerkt hebt als jobstudent. Als je nu daarop terugkijkt, is dat voor jou echt een startpunt geweest? Of is dat gewoon een fait divers?
Nee, dat is zeker geen fait divers. Dat is een heel coole vraag, omdat dat voor mij drieledig is. Enerzijds, ik wist toen al zo van... Ah ja, ik was toen student op Trits, hè, en ik wist toen al van zo dat audiovisuele en het culinaire, ik vind dat een heel interessant gegeven. No Reservations van Anthony Bourdain vond ik een van de beste programma's ooit gemaakt. En ik dacht, oh, dat is zo cool. Allee, die wereld van duistere restaurants en tv, ik vond dat heel intrigerend. Omdat dan... aan de lijf te ondervinden in een grote productie waar ik eigenlijk meer geïnteresseerd was over de cameravoering en hoe dat licht was en zo. Dat was dus één deel. Het tweede, ik was toen 19 jaar en dat op dat moment zo'n god zoals Gert de Mangeleer, of dat dan nu voor het programma of niet was, whatever, dat je zegt, ah, ik vind het lekker wat je doet, dat is een ongelooflijke stimulans. Wat dat eigenlijk een... voor hem een grote verantwoordelijkheid was, zonder dat hij dat door had. Want voor mij had dat een hele grote impact. Dus als het tweede, dus echt die culinaire bevestiging, dat ik wist, oké, eten is niet zomaar een passage in mijn leven, ik wil daar echt iets mee doen. En ten derde, ja, de contacten die je legt binnen productiehuizen, door aanwezig te zijn op zo'n grote productie, hebben mij mijn eerste job gegeven. Dus de mensen die achter de schermen werkten, die zeiden, ja... Oké, dat is tof wat je doet. Je bent vergeraakt in het programma, je studeert ook tv en dingen. Zou het niet zien zitten om bij ons een stage te doen? En zo is de bal aan het rollen gegaan. En dan was ik, voordat ik het wist, ineens de keuken van Sophie aan het monteren.
Ja.
Wat dat voor mij eigenlijk, die drievuldigheid, is samengekomen tot één ding, wat ik super graag deed. En doordat ik die passie had voor koken... Dat is misschien wel raar dat ik dat nu zeg, maar kon ik dat ook heel goed. Ik snapte heel goed... tegenover een andere monteur die niks had met culi, maar die wel ja, gewoon monteert, want dat is zijn job. Maar ik zag heel goed, als Sophie nu die ajuinen zo snijdt, is dat omdat dat later in die bereiding belangrijk is. Dus ik moet daar focus aan geven. En dat zijverhaaltje van die knoflook, dat is nu een beetje minder belangrijk. Ik moet nu focussen op die ajuinen, omdat dat een belangrijk deel wordt. Dus ik was daar heel snel mee weg. Ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. En de basis daarvan ligt allemaal... ja, in 2013 met de Taste. Ja.
Ja, want jij had jou ingeschreven. Jij was toen student. Was dat toen al van, ik ga me inschrijven, ik zie wel waar ik raak, maar ondertussen kan ik al eens kijken hoe dat in elkaar zit? Of op wat was jouw gedachtegang van, ik ga me inschrijven? Want sommige mensen die willen zich gewoon bewijzen als kok.
Ja.
Maar ja, zoals dat je net zei, er zijn meerdere dingen aanwezig geweest bij jou. Dus waar lag... jouw focus voornamelijk, om je daarop in te schrijven?
Verschillende focussen. Ik zat dus in mijn zetel en ik keek naar VDM en er komt een ding wil je je inschrijven voor het culinaire duel van de Lage Landen of zoiets? Dus België tegen Holland. Ja, ik sport heel graag, dus een wedstrijd is altijd voor te vinden. Dus alleen dat al vond ik heel interessant. Dus ik heb mij gewoon voor de show eigenlijk echt voor het lachen ingeschreven. Om ook te zien, ja, oh, dit is, hoe gebeurt dat allemaal? En dan ten tweede dacht ik zo wat door en dacht ik, ja, ik zit op Trits en misschien is dat interessant, kan ik dat misschien inbrengen als stage voor mijn opleiding. En het laatste, misschien ook wel het belangrijkste, om te bewijzen aan mijn moeder dat ik echt wel iets met eten wou doen, ook al heeft zij mij dat altijd verboden. Hè, zo. Je moogt dat niet. Oké, ja. Maar ik zal u bewijzen dat ik dat wel kan en dat ik dat ook op een degelijk niveau kan of wil kunnen. En zo geschieden, en dan heb ik me ingeschreven en ben ik eigenlijk zeer snel door al die auditierondes gegaan. En ik herinner mij de laatste auditie in Amsterdam, was dat. Ging ik echt met een frigobox naar Amsterdam, met al mijn mise en place in, en daar heb ik dan een gerecht gekookt. En dat was gewoon direct, ah ja, oké, je zit erbij, geen probleem. Wat ook heel cool was, dat was dus België-Nederland, maar dat waren ook amateurs en professionele chefs. Dus ik was en de jongste, en een amateur, en een Belg in een, voor een groot deel, Nederlandse productie. Dus ja, je bent echt een druppel in de oceaan.
Een zware underdog.
Ja, echt. Dus ik dacht, ja, ik mag al meedoen. Dan moest
dat is al gewonnen.
Dat is echt al gewonnen. Ik mag al naar Rotterdam voor een opname te gaan doen. Zo dat, hè. En ja, ik had in geen 100 jaar gedacht dat ik gekozen ging zijn door een van die chefs. Want je kon ook alleen maar door een Belgische chef gekozen worden. Dus dat was dan door Wout Brugge of door Gert de Mangeleer? Ja, no way, hè. Ja, ik ben 19 jaar, ik kom daartoe, daar zijn mannen mee, die hadden thermomixen mee, een Pacojet denk ik nog niet, maar zo echt allemaal zwaar gerei.
Serieus materiaal,
ja. En zo spuma-flessen en wat is het allemaal? Ik zo, oh ja, oké. Ja. Ik had een aubergine gemaakt met quinoa met een beetje granaatappel in. Zo. Het is mega basic, maar wel met veel smaak en wat ze dan doet. Gert draait zich dan om en die zegt...
Dus hij komt daartoe, hij ziet al die machinerie staan op die andere werkstations en je denkt van, oh fuck.
Mannen, ik had een plank mee en een patatemesje van de molenaar, dat had ik mee. En een pan, echt zo basic bazaar had ik mee. En toch, ja, toch is dat gelukt.
Gewoon vertrouwen in jouw gerechtje, aan je ding doen. En dan, voilà.
Gewoon zien. En dan als een spons zoveel mogelijk informatie opnemen van die gasten. Hè, van Gert en van die andere kandidaten. Ja.
Want het is nu een ander programma waarin ik herinner dat... Er was al een voorronde dat eigenlijk de eerste aflevering van het programma was, waar iedereen zijn kunsten mocht tonen. En dan zie je zo mensen advies geven aan elkaar. En dan gaan die met de grootste mond en het meeste advies al eruit in die eerste ronde.
Ja.
Ja, dat gebeurt effectief, hè, op zo'n dingen. De grootste babbelaars die dan niet kunnen performen. Ja, als je dan de jongste bent, dan ben je al een stukje geïntimideerd, denk ik. Van,
zeker was ik geïntimideerd.
Wat is dit hier allemaal? Ja. En dan denk je van, wow, die heeft zoveel kennis. Maar dat wil niet zeggen dat hem die kennis effectief kan toepassen in een lekkere gerechtje.
Ja, of in een tv-programma. Dat is misschien ook niet onbelangrijk om te zeggen. Was ik daar de beste kok? Absoluut niet. Zeker niet. Maar op een of andere manier maakte ik wel toffe tv door mij te amuseren en door ja, wel lekker te koken. Maar dat is niet... Dat is geen high-end cooking, hè. Ik bedoel, er zijn geen... Het is geen rocket science wat ik deed, hè. Maar er waren gasten die echt... Of vrouwen die in sterrenzaken werkten en zo, hè.
Maar ja, als je niet entertainend bent op televisie, dan, misschien in het nieuws kan dat, maar...
Ja, en ook, je moet dat ook willen, hè. Ik bedoel, ik vind dat tof om de clown uit te hangen op tv en mij te amuseren, omdat ik me ook oprecht amuseer. Ik kom hier naar uw podcast omdat ik dat tof vind om te doen. Het is niet dat ik een hidden agenda heb om nu hier reclame te maken voor het een of het ander.
Ja, want de quickburger is al voorbij, hè.
De burger is voorbij. ik vind dat gewoon leuk om te doen. En is dat omdat je op tv wilt? Ja, I guess, maar...
Ik denk niet dat deze podcast uw tv-carrière veel gaat helpen.
Nee, dat maakt me ook geen bal uit, omdat... Ik doe dat gewoon graag. Ik vind dat een heel leuk medium. Ik consumeer dat ook graag. Zowel podcast als YouTube, als tv, als boeken. Dus ja, waarom zou ik dat dan niet zelf willen maken? Dat heb ik toch, hè?
Als jij... Je bent begonnen bij Sophie, professioneel dan.
Ja.
Het is nu wel duidelijk dat jouw echte begin in de taste lag. Als je dan ziet wat zij allemaal aan het doen is, let je daar nog op of ben je te veel bezig met je eigen dingen?
Nee, zeker. Ja. Ik weet alles wat iedereen doet. Dat moet, hè. Dat is... Ik denk dat Sophie het grootste risico pakt van iedereen nu in de sector, als we het een sector mogen noemen. En zij is de grondlegger van eigen platform, eigen productiehuis, eigen zender, eigen gezicht, eigen merk, eigen alles. Ja, ik ben daar mijlenver vanaf. Hè. Ik heb gewoon een ander beroep. Zou ik dat willen? Nee. Omdat ik heb nu mijn carrière vooral in Wallonië. Ik wil dat uitbaten, omdat ik daar echt goed bezig ben. Ik vind dat ook het leukste, omdat ik voel dat ik het meest tv-taal nog spreek. Ik ben niet mee met de nieuwe vertelling op YouTube en zo.
Of TikTok.
Ik kijk dat heel graag, maar ik voel dat dat niet mijn talent is.
Dat zijn echt wel heel distincte media, hè?
Zeker.
Dat merk ik ook.
Absoluut.
Ik heb recent TikTok gedownload. Het is een andere... ik dacht dat het gewoon reels waren, omdat als je op Instagram naar reels kijkt, dan zie je heel vaak dat het van TikTok gedownload is en op Instagram geplaatst.
Ja.
Maar het is niet hetzelfde.
Nee, het is niet hetzelfde.
Het is echt niet hetzelfde.
En ik vind dat ook helemaal niet erg, omdat ik... ik voel dat mijn sterkte daar niet is, dat ik dat eigenlijk niet heel graag doe en dat ik daardoor dus... totaal niet authentiek daar ben.
Mm-hmm.
En ik wil dat ook niet forceren. Ik heb me daar lang de vraag bij gesteld, hè, van in hoeverre zou ik echt reels moeten maken en foto's en Instagram. Maar ik maak gewoon graag tv. Dat medium, die taal van een programma maken, dat is wat dat mij het meeste ligt. Dus ik ga daar nu in verder. Gaat dat evolueren? Wellicht, sowieso. Maar nu, op dit moment, is dat wat ik het liefste doe.
Ja. De meerderheid van je werk, tv geweest, is Wallonië.
Mm-hmm.
Er zijn nog een aantal dingen dat je hier doet. De leukste dingen die je de laatste tijd gedaan hebt, die niet gewoon een kookprogramma waren, dat waren De Verraders, onder andere, maar ook Snackmasters, vond ik ook heel leuk.
Ja.
Die Snackmasters, dat is toch ook een speciale uitdaging als je daarin in toekomt. Van, let's go.
Dat
doe maar eens achter.
Dat is zo zalig. Dat is kei tof, omdat je de kans krijgt om iets te doen dat je in het gewone leven niet zou kunnen. En dat is bij mij zo'n parameter dat echt belangrijk is voordat ik ja zeg op een programma. Zoals De Verraders bijvoorbeeld. Dat is een sociaal experiment dat je nooit of te niet meer in het gewone leven zou kunnen doen. Dus ik doe dat. Snackmaster hetzelfde. U echt kunnen toewijden aan het reproduceren, het identiek reproduceren van de snack, dat is de max. Dat is echt de max. Superveel uit bijgeleerd en ook heel veel respect gekregen voor industrialisatie en industriële processen. Omdat dat vaak gepaard gaat met... De meeste toch met slecht eten. Maar hoe dat je ziet dat efficiëntie en eten gepaard kunnen gaan, dat is wel echt heel indrukwekkend om te zien. Ja.
Want de dingen dat je daar leert, de Snackmasters, dat kun je nog gaan toepassen in de rest van je carrière. De Verraders, dan misschien op een andere manier dingen geleerd, technisch dan. Camera, shots, noem maar op. Of is dat gewoon puur
Dat was pure mindfuck van begin tot einde. Echt, wauw. Nee, daar heb ik vooral geleerd dat je...
Niemand kan vertrouwen.
Dat je niemand kunt vertrouwen. Dat iedereen een mes in zijn rug krijgt. Maar nee, daar heb ik vooral geleerd dat... nu moet ik oppassen wat ik zeg. Dat ik niet had verwacht dat zoveel verschillende mensen, zo'n pool van de meest uiteenlopende mensen, toch kunnen samenkomen ongeacht achtergrond, seksualiteit, origine, al die polariserende dingen, it doesn't fucking matter. Had mij 5 jaar geleden gezegd, je gaat uitgenodigd worden om bij Bart Kael en Luca Prom thuis te gaan eten, had ik je waarschijnlijk en terecht voor zot verklaard. Maar nu zijn dat echt mensen die mij heel nauw aan het hart liggen. Terwijl ik daar... Ik haat slagermuziek. Ik wist zelfs niet wie Luca Pramont en Bart Kael waren 10 jaar geleden. Dus dat, om maar te zeggen hoe dat zo rap kan evolueren naar iets dat verbindt. En ook, ja, je ziet gewoon in zo'n momenten echt wat voor mensen dat zijn. En dat kun je... Dat heb ik echt bij de Verraders geleerd, dat je mensen echt ziet hoe dat ze zijn. Maar echt, echt zien hoe dat ze zijn. Zowel het positieve als het negatieve. Ja. Bij mezelf ook. Hè. Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel iets totaal anders. Dus dat is ook waarschijnlijk gewoon superleuk om te doen.
Echt, ja. Echt ja. Tof. Als je ooit de kans krijgt om zo'n raar ding te doen, gewoon ja zeggen. Ja.
Ik denk dat de kans voor veel mensen redelijk klein is. Maar voilà, als die kans zich voordoet, springt erop.
Ja.
Maar zo'n dingen, heb je dat ook in Wallonië eigenlijk? Want ik ga eerlijk zijn, ja, ik heb al geen televisie thuis. Dus goed. Ik heb geen kabelaansluiting. Alles wat ik zie is dan eigenlijk via ofwel streams of noem maar op. Dus de andere kant van de taalgrens is voor mij nog een beetje onbekend terrein.
Mm-hmm.
Zijn dat dan dingen die je daar ook doet? Of is het daar nog vooral gefocust op die kookprogramma's wat je doet?
Voornamelijk... eten gerelateerd, maar daar heb ik bijvoorbeeld Snackmasters ook gedaan, maar als presentator. Dus totaal
de andere zijde,
ook heel tof. Dus daar was ik ineens presentator en moest ik bij David Martin van La Paix, 2 sterren,
ja,
ineens naar zijn thuiskeuken gaan om te zeggen, David Martin, je bent niet goed bezig, hè? Of je bent wel goed bezig. Super grappig. Dus ja, dus daar
mocht jij dus de sterrenchefs gaan jureren.
Ja, maar
bijna.
Echt, hè. En ook in die sterrenzaken gaan en zo.
Wat een verschil met de origine van de taste, waar dat jij beoordeeld werd.
Effectief, hè. Dus ik moest nu even de les gaan spelen aan David Martin, een van de beste chefs van het moment, van de afgelopen 20 jaar eigenlijk. Ja, crazy. Maar zo'n ervaringen, ja, had mij dat 10 jaar geleden gezegd, ik had u nooit geloofd, maar doordat ik dat graag doe, kan ik zo'n ding nu ook doen. Maar dus ja,
dus
meestal
in die Snackmasters, je gaat naar David Martin en je hebt daar effectief dan gezegd van, manneke, nee, dat is het niet.
David, zou je niet eerder die richting opzoeken? Allee, ik wil geen tips geven, hè, aan een 2-sterrenchef nota bene, maar ik denk niet dat je goed bezig bent. Probeer het nog eens, ik kom morgen nog eens langs. Salut, hè. Succes. Zodra. Mega arrogant, maar zalig.
Powertrip.
Maar echt, jong. Maar coole mens wel. Echt een fijne P. Die heeft dat seizoen ook gewonnen, trouwens. En dat was ook leuk, omdat ja, ik maakte dat dan mee langs de voorzijde nu, terwijl ik als kandidaat in Vlaanderen ja, niks weet van die snacks, terwijl ik nu aan het programma begin met 100% te weten hoe dat die snack in elkaar zit. Ja. En het is trouwens door dat programma daar te presenteren dat ik in contact ben gekomen met Kwik. En dat ze ja, letterlijk tijdens het wachten tussen de opnames hebben gevraagd van zeg, zou jij dan niet zien zitten om een burger te maken? Wacht, sorry, we moeten het verder gaan opnemen. En dan zo echt zo tussen de soep en de patatten.
Dan zou stuur maar een mailje, we
letterlijk,
zien wel.
Stuur maar een mailtje naar dit en naar mij en we zien wel. Ja, dat is goed. 3 weken later een mailtje. Hey, weet je nog? Ik zal eens langskomen. Bla, 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 bla.
Ja, dan gaat het... Maar soms is het wel zo dat de leukste dingen groeien uit toevallige ontmoetingen.
Echt, ja.
Dus,
eigenlijk, de tofste dingen die ik heb gedaan tot nu toe zijn zo van die toevalligheden. Dat is een beetje de story of my life. Toevalligheid.
Ja, ja. The right place, right time. Hè.
Geforceerd dat ook een beetje, maar...
Ja, dat is het. Ik bedoel, hoe is dat? Allee, the more chances you take, the more chances you create. Ja, ja, er is wel iets van. Hè. Geluk is wanneer dat opportuniteit en voorbereiding samenkomen. Allee, je hebt altijd heel veel geluk.
Weinig voorbereiding bij mij.
Ja, nee, maar weinig voorbereiding. Ja, oké. Je kon koken. En als je dan meedoet aan een tv-programma waarin dat over koken gaat,
mm-hmm,
en je doet het heel goed, ja, dan is dat omdat je kon koken. Ik denk niet dat je deze carrière zou kunnen uitbouwen als je niet kon koken om mee te beginnen.
Ik kon in, ja.
Dan wist je iets van monteren. Dat helpt ook om dan die filmpjes te maken in het begin. De blockfood en noem maar op.
Tuurlijk.
ja, dat is wanneer opportuniteit, die voorbereiding samenkomen, ja, dan heb je geluk dat je dat kan doen. En dan heb je geluk dat iets volgende eruit rolt. Of ja, zie je dat anders?
Nee, ik begrijp wat je zegt, maar ik denk vooral dat ja, factor geluk, of wat dat ook mogen zijn, dat er iets divijn boven ons hangt. Ik denk dat je dat zeker voor een bepaald stuk forceert en voorbereidt en de kansen moet grijpen als die zich voordoen. Maar ja, ik ben nooit op de filmschool gestart om tv te gaan doen. Dus dat is ook zo... ik zei dat ook altijd tegen mensen die mij vragen, ja, maar ik zou heel graag... Zo, jonge mensen. Ik zou heel graag YouTuber worden. Ja, oké. Okay. Maar en wat zou je dan willen doen op YouTube? Nee, gewoon YouTuber. Ja, oké, okay, maar wat is je core business? Hè? Hier maken we een podcast over eten. Ja, dat is duidelijk over wat dat gaat gaan. Hè? Dus dat is de inhoud van je project. En de vorm is een podcast. Maar als je zegt, ik wil de vorm maken, ja, maar wat zit er in die vorm? Dat is gelijk dat je zou zeggen, ah ja, ik wil... Ik heb geen ander voorbeeld. Maar,
nee, ja, dus... Een goed voorbeeld is, ik wil influencer worden. Ja, maar wie wil je influencen? Waarop?
Ja,
en bedoel, wat is je ding? Wat doe je graag? Wat kun je graag? Er moet eerst inhoud zijn voordat je de vorm er rond kunt bouwen. Want dit is nu wel een podcast en ik ben wel met eten bezig. Maar voordat deze vorm er was, heb ik wel 100 andere dingen met eten geprobeerd.
Mm-hmm.
En dan ben ik blij dat dit iets is wat daarmee past.
Ja. Ja, je moet zoeken, hè. En dus je moet ook iets leren. Dat is ook iets dat ik vaak bij mezelf... Allee, als ik zo reflecteer tijdens het lopen... Je moet ook jezelf toelaten om iets te leren appreciëren. Het is niet dat je... Stel dat je zegt, ik wil influencer worden in paardrijden. Ja, je kunt paardrijden heel leuk vinden, maar op een bepaalde dag ben je ooit op een paard gezet geweest en... Misschien wou je dat en is dat toevallig gegroeid tot iets dat je leuk vindt. Maar bij mij was dat... Ja, ik ben in een keuken beland, omdat ik leefde in hetzelfde huis als mijn mama, die een traiteurszak thuis had. Ja, het is niet dat ik geboren was en zei, koken, dat gaat het zijn. Ja, ik heb dat leren zien. Je kijkt op naar je ouders, dus dat is iets magisch. Je leert dat appreciëren. Hetzelfde met mijn studies. Ik heb op het Rits gestudeerd, montage. Ja, ik wou eigenlijk... klankman worden van muziekbands. Ik had mij fout ingeschreven op die school en ik kwam terecht in die montagelessen. Ik kende dat niet en ik heb dat leren appreciëren. Dus je moet jezelf ook de tijd geven om soms een keer een sprong in het onbekende te doen en gewoon te leren begrijpen en dat te tolereren, lief te hebben. En dan groeit dat uit tot iets dat bij mij eigenlijk een onbekende liefde was. Ik wist niet dat ik montage tof ging vinden, maar ik vind dat de max. Dus, en dat is met veel dingen dat ik nu ook nog heb.
Ja, dat zijn die verschillende sneeuwvlokjes die neerkomen, die de sneeuwbal worden, en die dan de lawine zijn die Loïc Food nu is. Hè.
Goh, ik ben een lawine, nice. Nu wil ik gaan skiën. Hè. Nee, fijn. Nee, ja, dat is lief
net,
dat je dat zegt.
Net buiten het seizoen, maar goed.
Ja, nog even tijd om te boeken. Hè.
Ja, voilà. Maar ik denk dat dat ook heel mooi is om mee af te ronden. Dat de verschillende dingen gewoon zijn die samenkomen en die dan op termijn geleid hebben tot al de leuke dingen die je nu aan het doen bent.
Ja.
Voordat we helemaal afsluiten, waar gaat het nog naartoe? Wat zijn een aantal dingen die nog in de pipeline zitten? Komt er een Burger 2, bij manier van spreken? Of zijn er nog andere leuke dingen waar dat je hopelijk al iets over kan lossen?
Ja, er zijn veel, veel dingen. Het allerbelangrijkste misschien is dat we met heel de bende een tof pand hebben aangeschaft, waar dat we eigenlijk zo wat een culinaire hub van gaan maken, waar dat alles gaat gebeuren. Dus dat is zo wat de creatieve culinaire rompslomp in één gebouw, waarbij dat heel de beneden een productiekeuken is voor onze evenementen. We doen nu bijvoorbeeld Rock Werchter, zeer binnenkort. Daar ga ik misschien een beetje reclame voor doen. We gaan daar de smaakfabriek uitbaten. Keitof.
Ja, de podcast komt uit na Rock Werchter.
De podcast. Dus Rock Werchter is al geweest, maar anyway. Beneden een heel productieruimte voor evenementen, voor whatever, voor Bjorn om in te werken. Boven op het gelijkvloers komt de studio eigenlijk, voor het programma in Wallonië voornamelijk, waar dat we eigenlijk grootste van het werk hebben. Aangesloten daar is dan een grote mogelijkheid om een soort van private dining restaurant te maken, zodat klanten of winnaars kunnen komen eten in de studio, dat zowel een functionele keuken is. Boven montage of redactie, fotografie, podcast op termijn ook. Een grote tuin, barbecue. Allee, dus het is zo een plaats waar ik alles tegelijk wil doen. En ik voel dat die plaats mij ook gaat inspireren om totaal nieuwe dingen te doen, waar ik nu eigenlijk ook nog geen idee van heb. Dus dat is een heel groot deel. En dan voor de rest, ja, same old. Het programma begint vanaf het najaar terug op antenne op RTL. Dus dat is volle aandacht. Niet onmiddellijk een boek. En dan komt er zeer binnenkort nog iets tofs, maar dat zal ik nog... Je moet toch zoiets een beetje in het geheim houden, hè?
Voilà.
Dat is het iets.
Voilà, en dat iets dan gaan we wel zien.
Dat gaan we wel zien verschijnen.
Op de sociale media, of niet?
Overal gaan we dat zien.
Ah, voilà. Kijk. Ja. Alright, super. Loïc, super merci om langs te komen. Ik vond het een super boeiende babbel. En ik kijk echt uit naar de volgende projecten die je gaat lanceren.
Dikke merci. En ook dikke proficiat met je podcast, waar ik ook zeer graag naar luister.
Super merci. Dat hoor ik super graag.
Voilà.
Alright. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.